Helemaal welkom bij Bones Level, jouw favoriete Nintendo podcast gevuld met het laatste nieuws. Switch games, retro games en vandaag hebben we een speciale aflevering. Het gaat namelijk niet over Nintendo. We gaan de Final Fantasy 7 Rebirth spoilercast doen.
Dus als je hem nog niet gespeeld hebt, dit is je moment om even 100 uur deze podcast op pauze te zetten en te gaan spelen.
Of van mij mag je ook luisteren als je hem niet hebt gespeeld. Nee. Maar we gaan alles verklappen. Cody en ik doen dit niet alleen, want dat kunnen wij niet. We hebben twee experts meegenomen. Simon en Erik.
Hallo.
Zonder
hallo.
Ron.
Ja, Erik, ik weet ook niet hoe dat moet.
Ron onder, het bureau hier.
Ja. Leuk dat jullie er zijn. Dan nog iets over je arm, Simon.
Ja, nou ik heb Red 13 of Nanaki. Die heb ik al een jaar lang op mijn arm staan.
Ja, dat wisten we.
Dat was mijn eerste grote tattoo. Hebben we ook beeld of is het alleen een audio?
Dit, ik zal het even ophouden. Je moet hem, ja, kijk.
Dit is hem eigenlijk.
En dan moet je zeg maar de tattoo nu laten zien. Ja,
dit is soepeltjes gaat het op. Ja, het lijkt wel een van de clown. Maar daar staat hij, ja. Kijk maar in jullie Discord, kun je hem ook zien op iemand anders een profielfoto.
Ja, iemand
even
heeft
goed
dus,
inzoomen.
Iemand heeft dus Simons arm genomen als profielfoto.
En het vervolgens oneens geweest.
Hij ging discussiëren met me. Ik zou dit, je kunt niet mijn arm pakken als profielfoto en dan met mij oneens zijn.
Ik vind echt dat dat niet kan, officieel. Niet.
Zei, nee, oh, is je arm. Ik vind het wel oké. Okay.
Ja, is het wel die arm met die tattoo erop of gewoon?
Nee, sindsdien trek ik me af met links.
Oh, ja. Oh my god, oké. Okay. Inderdaad, als je de game nog niet hebt gespeeld, we gaan het spoilen.
We gaan vanaf daarna, inderdaad.
Ja, inderdaad. En we hebben nu bingo, hè?
Zoals Cody zei, we hebben bingo.
Ja, want we hebben Erik nu. Dus nu hebben we officieel de hele gastenlijst die we in 2019 opstelden gehad.
Dat is waar, ja. We hebben een lijstje gemaakt.
Voor mij als laatste bewaard?
Nou, het is meer van... Het is meer dat het zo kwam, uitkwam.
Eigenlijk. Hoe voelt het eigenlijk, Erik? Ik vind het een beetje vreemdgangerig.
Nee, Erik.
Om Erik zonder
Ron. Luister, wel... Die Ron zit elke week in de power.
Ja, dat is waar, maar dat lijkt dan zo van... Oké, ja goed, dat is zeg maar normaal. Maar
en
Erik in het wild.
Erik had Zelda.
Wilde Erik is wel...
Ik mag alleen in een Nintendo-podcast komen als het over een PlayStation game gaat.
Als het niet over Zelda gaat, want we hoorden dat jij Breath of the Wild niet leuk vond. Dat, ja, dat klopt. Is denk ik wat er gebeurd is, ja.
Ja. Oh,
ja. Maar dat is misschien is dat wel een leuke aflevering een keer om... Los nog een keer met Erik.
Een hele aflevering over waarom ik Zelda niet leuk vind.
Wel leuk trouwens.
Ja, ja goed. Wat het doel van vandaag is om de game een soort van proberen te samenvatten. Onze theorieën uit te leggen die we hebben. Wij vonden heel veel dingen onduidelijk. Simon zegt dat alles begrijpelijk is als je gewoon de game
Simon
speelt.
Simon doet alsof die Petrus is.
Het is gewoon een Peppa Pig aflevering met Cloud.
Nou, ik heb Blue's Clues aflevering gezien waar ik meer van begreep dan dit.
Maar ik wil even...
andersom.
Ja, ik wil even beginnen met wat vonden we nou van deze game. Het is even geleden, we hebben het even laten zakken. Erik heeft hem gereviewd. Wij hebben hem iets recenter uitgespeeld omdat we langzaam
vanochtend
zijn.
Wacht heel even, wat leuk om uit te leggen is dat we wel een interessant panel hebben natuurlijk. We hebben Simon.
Misschien
die...
even waar we allemaal onze Final Fantasy,
ja, laten we dat
7,
doen.
Waar we vandaan komen.
Laten we dat, Simon, okay, beginnen. Ja.
Oh, mag ik meteen beginnen? Nou, ja. Mijn verhaal is denk ik wel redelijk bekend. Final Fantasy 7. Samen met Wild Arms, met de OG's, was ook mijn beginplek van waar ik ooit begon met gamen.
Ja.
En waar ik dus de kennis leerde, of kennis maakte met de Japanse RPG. Dat was echt voor mij de golden era, voor heel veel mensen natuurlijk. Die PlayStation 1, dat tijdperk was echt de golden era van de Japanse RPG. Kwam voornamelijk ook door Square Enix. En toen kwam Final Fantasy 7 en dat was meteen... als je daar niet bij geweest bent, dan kun je niet inschatten hoe groot die impact was. Ik weet nog echt een super core memory dat ik voor de tv zat. Ik weet nog waar de tv stond. Ik weet nog waar ik precies zat bij mijn ouders thuis. Ik was denk ik 12 of zo. En dan zag je die reclame. En die reclame was de CGI van die trein ook die dan door Midgar ging.
Ja,
en dan,
ja.
Of nee, die camera die uit Midgar uitzoomde. Dan heb je het beeld van die trein die doorheen gaat. En ik dacht, dit is zo mind-blowing. En uiteindelijk ben ik die game gaan spelen. En is me dat bijgebleven als sowieso een van mijn favoriete games... Alle tijden. Alleen door Chrono Cross, zeg maar, en Wild Arms. Dat zijn een beetje die persoonlijke favorieten. Waar ik dacht van Final Fantasy 7 krijg je zoveel liefde. Maar dat was natuurlijk wat die game deed wereldwijd. Als je daar niet bij was, kun je dat niet begrijpen hoe groot die impact was. En ook de jaren daarna. Als je zag Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10. Die waren allemaal zo groot en die konden zo groot zijn. Omdat 7 zo... Ik kan me niet... Jij bent ook een beetje van mijn generatie, denk ik.
Ja, ik denk, als ik dit zo hoor, denk ik dat we even oud zijn. Ja. Ja. Want ik heb dat ook echt... Ik was al gamer, want een Atari en een Sega vroeger thuis. Maar voor het eerst echt zo'n grote reclame op tv... Dat
en
je dacht,
die
oh, dat
CGI...
is een film. Oh, dat is net een film. Als je het nu kijkt, denk je... Ja, het is alsof je met Playmobil poppetjes staat te spelen. Maar ja, dat is wel echt dat je dacht, wow, dit moeten we hebben. Dus toen hebben we inderdaad PlayStation 1 gekocht. En ik heb eigenlijk die hele game... Vooral met mijn oudere broer meegekeken.
Ja.
Echt uren en uren dat je gewoon samen voor die tv zit... en denkt, joh, wat de fuck gebeurt hier allemaal? En het is ook echt een van mijn favoriete games. Ja.
Ben je later teruggegaan nog om hem nog eens door te spelen, de OG?
Ik heb hem best wel vaak gespeeld.
Ja? Ik doe dit bijna nooit. Nee, ik heb hem toen uitgespeeld samen met een vriend van me. En toen, maar dan was het zonder Knights of the Round, zonder de Golden Chocobo, noem maar op. En toen heb ik hem later nog één keer zelf uitgespeeld. Dan was het echt misschien maar 2 jaar later of zo. En toen alles gehaald, met guides erbij, noem het allemaal maar op. En sindsdien heb ik hem eigenlijk nooit meer aangeraakt. En dan komt op een gegeven moment komen de geruchten. En dan op een gegeven moment komt nog wel Crisis Core, komt nog wel Advent Children, waar ik ook echt Crisis Core ben ik echt lyrisch over. Maar dan uiteindelijk is dat dus remake. En dan weet je niet waar je mee maakt. En dan is het Rebirth. En daar zitten we nu. Dat is mijn geschiedenis in ieder geval met 7.
Jij begon met de remake?
Ja, ik begon met remake. En dat was echt omdat ik een campagne moest doen voor Pu. Met, ik weet niet wat het was. Volgens mij was het, het zal wel met Square zijn geweest. Maar in ieder geval was het van, joh, iemand moet met Florian 6 uur die game gaan spelen.
Oh.
En niemand had zin om 6 uur met Florian... Nee, grapje. niemand had zin om 6 uur met Florian aan tafel te zitten. Alsnog doen gewoon daarna. Nee, niemand had er echt affiniteit mee. Het zei maar van, joh, Cody, wil jij dat doen? En dat was in de fase waarop ik eigenlijk alles wel zou doen wat Martin aan me vroeg. Dus uiteraard deed ik dat. Dat was niet grensoverschrijdend trouwens. Maar, dus ik ben daarnaast gaan zitten en heb ik 6 uur meegespeeld. En het was op mijn PlayStation in de koud. Toen kwam ik thuis en speelde ik 1 potje FIFA. En toen dacht ik, oh ja, dit deed ik niet meer. Toen dacht ik, nou weet je wat, fuck it, ik ga die game spelen.
Yeah.
Ik heb hem doorgespeeld in 2-3 dagen in 1 stuk door alleen maar gemainlined. Ik moest heel erg wennen dat ik tegen een huis moest vechten. Ik vond het heel apart dat Cloud en Jurk aan ging trekken en dat het een ritme game was. Voor mij was het allemaal compleet nieuw. Ik ben geen JRPG-man. Ik ben een Terranigma-man en daar houd ik mee op. Mijn Terranigma heb ik 7 keer gepoogd uit te spelen. Ik weet niet of ik hem überhaupt ooit uitgespeeld
heb. Heb je nooit Terranigma gespeeld?
Ja, vast wel. Oh. Maar het was gewoon een game die dan gewoon opstartte. En dan had je een bepaalde save waar je op verder ging. En dat deed ik dan met mijn broer. Dus Terranigma was voor mij JRPG's. En ik wist niet hoe crazy die waren tegenwoordig. En ondanks ik Remake dus in 2 dagen uitgespeeld heb, kon ik tot Rebirth uitkwam. Het hele verhaal, het hele plot, elk chapter kon ik me oproepen. Kon ik gewoon voor me halen. Ik wist precies waar we heen gingen. Wat de relaties waren. Wie Tifa was. Hoe dat zat met Cloud. En wat Aerith's rol was. En dat is fucking bijzonder voor mij, want ik onthoud nooit die shit. Zeg maar van, als wij het nu over Marvel gaan hebben, dan kan ik best wel die gasten opnoemen, maar wat ze met elkaar hebben uitgewisseld en wat de relatie onderling is, ja, ik kan mij het verrotten. Ik ben gewoon en bij Final Fantasy op de een of andere manier heb ik dat altijd onthouden. En toen kreeg ik te horen dat we nu zeg maar vanuit een Fellowship of the Ring perspectief, wat heel erg lineair geregistreerd is, naar een Two Tower perspectief ging en de wereld open ging. En toen dacht ik van, oké, nou, fuck it, dat moet ik dan gaan spelen.
Ja.
En dat begon met uit respect voor Simon. Ik heb hem ook met het hoesje, zo van, yo, deze is voor jou. Zo van, I'm gonna do it, want ik weet dat jij een gekke man bent.
Ik speel ook al mijn games uit respect voor Simon.
Ja, nee, maar wel...
Wat heb je nou uit respect voor Simon?
Ik heb hem gekocht met, ik twijfelde, want er waren 2 codes die we kregen.
Oh, in plaats van digitaal?
Ja.
Ja, maar het is niet eens een andere versie. Als je digitaal is, dan snap je er geen reet van.
Maar ik ben wel naar de winkel gegaan. Wat bij mij er wel mee geholpen heeft. Zeg maar, ik kreeg niet een code vanuit mijn werk wat heel erg...
Remake? Of
nee,
we
hebben het nu over Rebirth.
Ah, oké.
Je hebt echt naar de winkel gegaan, fysiek, doosje, lekker pik.
En toen heb ik jou geappt van, yo, dit en dat. En toen ben ik begonnen met die game. En ik heb eigenlijk gedurende die 100 uur met Simon blijven appen over van alles. Omdat Simon op een gegeven moment wel flink voorliep. En dat
niet
was...
Hij neemt dus niet heel vaak op, Cody. Dus ik wist dat ik mijn momenten moest pikken. Op een gegeven moment dacht ik ook, ik wil hem ook niet te veel pushen zo van Dutchie. Dus ik moet nu even... En we hebben wel redelijk vermeden om over de grote topics te praten. Omdat jij die niet begreep. Dus dat...
Klopt. Nee, maar dat was wel heel leuk voor mij. En in contact staan met iemand die zoveel van het verhaal begrijpt. Wat voor mij redelijk onduidelijk was. Ja. En dan
en je op een gegeven moment zit je heel... van, oh, hey, sommige dingen was zo van, holy shit, dit zit niet in het origineel. En zo van, dat is dope om te weten.
Dus die context vond ik heel erg leuk en heel prettig. En ik zie mezelf nog om 11 uur 's avonds echt volledig hard op mijn telefoon rammen. Terwijl mijn vriendin naast me zit van, gast, wat ben je aan het doen? En dan zit ze, Simon, waarom ben je... Hè? En toen op een gegeven moment toen belde Simon mij, gewoon terwijl ik vol aan het typen was. Hij zei, oké, dit is makkelijker. En ze zijn gewoon vol in nerd talk gegaan voor een half uur. En dat gebeurt niet vaak bij games. Dus ik vind Rebirth en Final Fantasy 17 ontzettend speciaal.
Nice. Ja, ik ging dus naar E3 en daar was dus Remake speelbaar. En toen heb ik een stuk van Final Fantasy 15 gespeeld. Dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met Final Fantasy.
Oei.
Vond ik vet, alleen...
Goed spel.
Ja, ik dacht dat jij 15 wel vet vond. Maar...
Ja, vind ik ook vet. Ja. Maar op de schaal van Final Fantasy staat hij niet...
Fair. Maar het was wel de meest moderne. En het was ook toen het meest vergelijkbaar met 7 Remake. Ben ik 7 Remake gaan spelen, vond ik helemaal fantastisch. En ik kon het niet hebben dat het opeens over was. Dus toen moest ik het origineel gaan spelen. Ben ik hem op Switch gaan spelen. Het origineel helemaal doorgespeeld.
Oh.
En het is oud... Maar ik snap heel goed waarom die game zo goed was voor zijn tijd. Want ik vond hem nog steeds heel, heel goed geschreven. Het heeft toch iets, die gerenderde sprites als achtergrond, die wereld. Het spreekt heel erg tot de verbeelding. En de muziek helpt daar heel erg bij. Dat is natuurlijk sowieso legendarisch in Final Fantasy VII.
Het laat ook juist veel tot de verbeelding over, vind ik.
Ja, dat ook wel. Ja, klopt. En daarom kon ik niet wachten op Rebirth. Want het ding met Remake was natuurlijk... The unknown future lies ahead of us. Dat was het einde van Remake. Zack uit Crisis Core leeft. En alles kan veranderen. Misschien kunnen we Aerith redden. Misschien gaat het een hele andere kant op. En dat is waar we eigenlijk Rebirth begonnen. En ik wou aan jullie vragen... wat voelden jullie bij de openingscène van Rebirth?
Oh, dat je Zack eventjes speelt helemaal aan het begin.
Dat je Zack speelt en de crew is neergestort nadat de plaat naar beneden komt. Cloud en Aerith zitten in een coma.
Kijk, je hebt Remake gespeeld en dan zit je jaren te wachten van wanneer komt het volgende deel? Want wat gaat er veranderen? Wat gaan ze doen met het verhaal? Er zijn zoveel theorieën.
Ja.
En dan begin je die game en dan speel je met Zack. En dan gebeurt dat inderdaad. Ze storten neer.
Dan speel je het enige wat niemand getheoriseerd had.
Ja,
zeg maar. Precies.
Het is een totale verrassing. Ja. En ik reviewde die game ook. Dus ik had hem ook in mijn eentje. En ik kon niemand appen.
Oh, in je bubbel. Wat verschrikkelijk.
Ik wil daar nog wel iets over zeggen. Want ik heb erover naast te denken dus. Hè, over, je hebt deze game gereviewd. Dat je dat... Ik heb natuurlijk back in the day, toen ik nog veel schreef... heb ik natuurlijk heel veel reviews geschreven. En ik dacht bij mezelf... Ik ben absoluut... Soms ben ik nog wel jaloers dat ik denk van... ik heb iets te zeggen over deze game... of ik zou hier graag een review over schrijven. Hier een review over moet schrijven... lijkt me zo intens niet te doen. Voor mij.
Ja.
Ik moet zeggen, maar er komt zoveel gewicht mee.
Ja.
En ik vind het ook niet... als ik dit als game zou behandelen... zou ik zeggen, dit is kut. Er zijn heel veel dingen die ik aanswijs. Dit is niet best.
Ja.
Maar dit uiteindelijk, het is zo, zeg maar, transcendent.
Ah ja, het gaat altijd om het totaalpakket. En vind je het in zijn totaal een goede game met een goed verhaal en leuke personages.
Ja, ik kan dit dus niet zien als een goed game. Dit is gewoon zo'n... Omdat het alles is. Het is je herinnering, het is je nostalgie, het is wat het nu is. Het is Advent Children, het is Crisis Core. Mm-hmm. Het is een remake, maar ook weer niet. Het is gewoon een onderdeel van één grote soort van beleving, zeg maar... Ja, het voelt voor mij echt als iets wat buiten gaming staat.
Ja, maar ja, als Jacco mij appt en die zegt... wil je al eerder Final Fantasy VII Rebirth
100%
spelen? Dan zeg ik, ja, is goed, man.
Maar plak hem maar eens een cijfer
op. Vind je dat dan lastig om het dan gewoon als alleen dit product te beoordelen?
Je kan alleen maar je eigen mening geven van wat jij zelf van die game vindt. Je probeert er wel heel veel dingen mee te wegen. Van, is dit ook leuk voor mensen die het nog nooit gespeeld hebben... Dus je probeert het wel allemaal mee te wegen. En er zijn natuurlijk ook heel veel dingen niet goed aan deze game. Al die open wereld shit en zo. Dat je denkt, ja, had het gewoon niet gedaan. Mm-hmm. Maar ja, je moet het als totaal ding zien. En je moet je eigen nostalgie wel een beetje weglaten.
Ja, en ik vind het wel mooi. Want als ik las jouw review en ik was een beetje huiverig voor die game. Maar uiteindelijk hebben we hem toch een 8,5 of 9 gegeven.
Negen gegeven.
Dat klonk toen nog redelijk hoog of zo. Maar dan heb je zelf nog niet die emoties meegemaakt... wat die game dan ook zo goed maken. Ja. En ik heb... Uiteindelijk vond
ik het
allemaal...
Wat zou jij dan een remake geven, trouwens? Als je een cijfer mocht geven daar?
Ja, 8,5 of zo. Iets...
Maar je had dus niet verwacht dat Rebirth daar overheen ging in eerste instantie?
Nee, niet echt. En ik vind Remake in die zin ook wel een iets meer gefocuste game. En dat is wat me vooral tegenstaat aan Rebirth... is dat ik het soms een beetje opgerekt vind.
Wie vindt Rebirth beter vind dan andersom. Remake en andersom?
Ja, ik twijfel.
Ik vind Rebirth beter. By far beter. Kop en schouders zelfs.
Ja, ik heb, mijn vrouw was laatst Remake weer aan het spelen. En die was aan het eind en ik zat mee te kijken. En dan zit ze echt iets van 10 uur of zo in die fucking laboratorium van professor Hojo. En dan ben je bijna bij het einde. En dan zegt die gast, nee, ik heb hier nog 10 tests die je door moet lopen. En, het is echt oneindig, dat spel. Maar het is veel te opgerekt.
Maar dat zit ook in Rebirth een beetje.
Ja, wel minder.
Rebirth zijn er bepaalde hoofdstukken waarvan ik denk van waarom in godsnaam? Dat is het.
Ja, kijk,
maar los daarvan is het natuurlijk wel optioneel wat je van die open wereld doet. Voor mij is dat niet optioneel als iemand die dat niet optioneel kan beschouwen, helaas.
Ik denk juist omdat het een open wereld game is, dat was mijn grootste kritiekpunt op de game. Je kan heel veel dingen doen in die open wereld. Sommige dingen zijn opeens super grappig. Sommige dingen zijn ja wel een beetje meh. Je leert de personages iets meer kennen. Maar tijdens de main quest krijg je ook een beetje dat soort dingen die opgerekt voelen. Elk personage heeft een soort eigen dungeon. We hebben het net over Kate Sith gehad voordat we gingen opnemen. Dat was voor mij echt het dieptepunt van de game. Ik denk,
van
hoezo...
gaming.
Van gaming, ja.
Van gaming,
ja, echt.
Hoezo voelt dit als een sidequest die ik helemaal niet wil doen? Ze introduceren een nieuwe mechanic met de kutste besturing
ooit.
Een doos gooien.
Ik heb net 60 uur open wereld lopen clean-up. Ik denk, ik beloon mezelf met main mission.
Ja, dat.
Vervolgens zit ik tijdens Feyenoord op mijn grote scherm fucking dozen te gooien.
Dus daarom,
ik word er weer boos van als ik aan denk.
Dus daarom denk ik dat dat soort momenten... voor mij wat meer impact maakte. Want op een gegeven moment...
Het is wel wat je onthoudt, ja.
Ja, tegen het einde toe ging ik iets minder sidequests doen. Omdat ik wist, ja... Het kan zomaar zijn dat de mainquest ook nog iets meer opgerekt voelt. En dan krijg je chapter 13, waar ook geen einde aankomt. Waar je dan ook weer, oké, we gaan deel 1. En dan ga je naar de andere. En dan ga je deel 2. En first floor, second floor. En sommige dingen hadden voor mij wat mij betreft uitgeknipt
mogen
worden.
En boss fights die allemaal weer terugkomen. Ik vind sowieso, deze game... Ik had ook op Twitter gezegd, deze game komt soms zeg maar letterlijk to a crawl. Maar dat begint al in het allereerste hoofdstuk. Ja. Met die en dat is echt een teken aan de wand. Die, hoe heet dat ding nou? Die vacuum, die Mako vacuum.
Oh ja, je moet stofzuigen.
Die moet je dan vastpakken. Ja. En ik denk van, nee, wow. Maar dat was, zeg maar, dat is hoofdstuk 1. Dus ik dacht van, Nibelheim, ik had net Crysis Core lekker doorgespeeld. Ik zat daar en ik pakte dingen en ik denk, dit kan zomaar eens... Als je nu al dit soort fucking shit gaat doen, weet je wel.
Ja. Ja.
En dan kom je die nog een keer tegen, zo'n vacuum dinges. En dan kom je in die Mithril Mines met Barrett en 13. Dan ga je daar erin, dan heb je ook heel veel momenten... Oké, ga nu dit karretje douwen. Oké. En dit karretje gaat zo. Jezus, langzaam. En ga nu deze... Ik vind het ook bij elke hendel die je... Dan heb je dat chocobo. Elke nieuwe chocobo duurt
laten
ook...
Laten we het daar niet eens over hebben.
Zo traag. En dan moet je die hendel overhalen. En dat vind ik het ergste. Dat is niet zo van... Driehoekje hendel overhalen. Nee, dus driehoekje inhouden.
Ja. En dan ligt er nog een kistje... Waar je de hendel eigenlijk weer eerst voor moet omzetten. En dan moet je hem rijden. En dan kun je het kistje pakken.
Precies.
En dan kun je terug.
En het gaat je ook de eerste keer niet lukken, hè?
Maar het is zo... En het heeft voor mij echt een aantal momenten verneukt. Bijvoorbeeld wat legendarisch moment natuurlijk van Cloud in Nibelheim. Als hij vertelt over hoe hij dat beleefd heeft, dan kruipt hij zo zeg maar door het vuur heen.
Ja.
Dat gaat... Ja, vriend, ik snap traag. En dat je soms even slow down wil doen. Maar dit is geen Red Dead 2, mensen. Dit is gewoon Final Fantasy. En ik wil gewoon... Ja. Die Sephiroth staat er ondertussen 4 gasten in met pistolen. En niemand schiet. Ja. Omdat jij kruipt zo traag... Dat ze, je pakken. Schiet, maat. Hij heeft je hele dorp in de fik gestoken. Vermoord, hij hoofd mensen. En niemand schiet omdat Cloud er niet snel genoeg kruipt. En er zitten zoveel mensen in dat ik dacht van... Of zoveel momenten dat deze game mij tegenhoudt. Dat ik dacht, dit
zijn de whispers,
echt.
Simon.
Ja, dit waren de whispers die ik niet kon zien. Maar dit vond ik zo'n naar soort van ding wat terugkeren... om mij de hele tijd tegen te houden, maar zonder reden. Het was niet zo, we moeten een laadscherm laden... zoals al die verhalen van de PlayStation 3 tijd en zo, zeg maar.
Nee,
dit is nergens voor heel mid. Voor mij bijvoorbeeld is nergens voor nodig. Maar dan nog even geheel terzijde... Zo van die shit om zeg maar die de boel vertraagt. Dat ik denk van jongens, sorry, maar het is onnodig.
Het gameplay design is wat dat betreft soms een beetje ouderwets. Je hebt van die mines en zo, dat voelt een beetje lineair. En je moet nog steeds tussen dingetjes doorschuiven. Ik vind het wel cool ten opzichte van remake dat je wat meer gameplay twists hebt. Omdat bijvoorbeeld Yuffie een grapplehook krijgt.
Ja.
Dat zorgt ervoor dat je niet alleen maar rondloopt.
Ja, maar die grapplehook mechanic is nou niet om over naar huis te schrijven.
Je moet gewoon op een knop drukken.
Ja, dan moet je een rondje doen om ergens te droppen.
Ja, maar het is iets meer dan de hele tijd langs rioolkanalen lopen.
Ja, klopt. Ja,
het voelt altijd een beetje alsof die ontwikkelaars bang zijn... dat ze niet genoeg hebben of zo. Weet je wel, net als dat je vroeger een werkstuk moest maken... het moest 2000 woorden zijn en je had er 1000... en dan dacht je, nou echter, het is nog niet de min middels. Allemaal beschrijvende voornaamwoorden. Zo voelt het er net.
Een paar regels erbij. Ja,
had er gewoon 1000 woorden gelaten, dat is prima geweest.
Ja, maar het slechte hier aan is, kijk, je moest een werkstuk maken van 20 pagina's... je hebt per ongeluk 100 en daar bovenop ga je nog eens een keer... je desalniettemin gooien.
Ja, maar... Als we het hebben over gameplay, vond ik de combat wel legendarisch. Dit is wel, denk ik, het vetste combat systeem in een RPG wat ik ooit heb gespeeld. En dat vond ik van Remake al, maar nu met die synergy abilities... krijg je nog zo'n extra laag om je ATB op te bouwen. En
heel eerlijk, hè? Wanneer kwam jij erachter dat je met R1 ook functionele aanvallen kon doen? En niet dat die synergy moves niet alleen die filmpjes waren?
Halverwege of zo.
Ik ook halverwege. Ik denk 50 uur in de game.
Ja,
ik ook. Ik dacht van, wat is dit?
En daarna ging ze ook niet gebruiken.
Want dan doe je de hele tijd die counterfire of zo met Cloud. Maar dat doet helemaal niks. Dan staat hij daar met zijn zwaard.
Ja, staat hij stil.
Dan moet je goed timen.
Ja.
Ja, op een gegeven moment dat ik dat door, het was het veel makkelijker. Het
spel. Ja, echt. Sommige vijanden zijn ook echt van die puzzelvijanden. Dan als je magic doet, dan worden ze immuun voor magie. En ja. Damage, dan worden ze weer immuun voor damage. En dat vond ik heel goed. Er zit ook heel veel eindbaasgevechten in deze game. Tegen het einde dacht ik, oké, weer een eindbaasgevecht. Maar over het algemeen vond ik de meeste wel tof.
Hoe vaak hebben jullie tegen die reuzen en 13 moeten vechten die je moet staggeren om te laten omvallen? Wat redelijk logisch duidelijk aangegeven wordt, maar voor mij was het op dat moment s'avonds laat net niet duidelijk genoeg. Vier keer heb ik opnieuw tegen die
omdat
reuze.
Die toren moet omvallen. Ja. Je moet hem staggeren.
Oh, ja.
Twee keer.
Ja. Ik heb hem denk ik met toeval gehad.
In een lange hoofdstuk ja. Was dat al. Nou, dan moest je wel je best om staggeren. Maar waar waren jullie party zo? Ben ik ook wel benieuwd naar.
Ik heb geen enkele Arid uitgewisseld. De hele wedstrijd niet.
Altijd bij je?
Altijd bij je. Alleen dan dus bij geregisseerde stukjes natuurlijk dat klopt, je party uitgesloten wordt. Altijd Arid erin. Dat begon in Remake omdat ik echt heals nodig had, want ik was gewoon te slecht. Ja. Ja. En daar was erg handig voor. Totdat ik een soort van virtueel crush shopper kreeg. En dan zoiets had van, oké, als ik nu Tifa erin zet, dan ben ik wel echt een hond. Dat kan je echt niet maken. Weet je, dat loopt ze gewoon niet mee.
Dus Tifa is pijn gedaan in deze
podcast. Ja, ja.
En toen werd het heel nerveus, dus heb ik altijd bijgehouden. En dan, ja, Yuffie vecht het leukst.
Yuffie is cool, ja.
En Barret heb je soms nodig op afstand. Dat is wat het was.
Ja, ik had vaak Barret bij me of Yuffie. Barret vond ik heel chill om ATB op te bouwen.
En hij had altijd overcharge.
Hij heeft altijd overcharge, hij heeft goede defense, veel HP. En Tifa. Ja,
ik heb ook altijd Tifa bij me, want die is fucking snel.
Zo, die is
snel.
Die
gaat overal heen en je kan er zo snel op af. En dan samen met Cloud, als je allebei van die skills hebt opgebouwd, dan hebben ze ook best
oneindige
wel...
Oneindige magie heb je dan met die Relentless
en zo. De rotation is ook lekker van Tifa, met R1 driehoekje dat je de lucht in gaat.
Ja, je kan de lucht in rammen. Ja, en daarna vaak Aerith wel bij me, of Barret.
Ja,
ik had ook de OG, gewoon Barret, ondanks mijn 13 tatoeage. Ja, Barret en Tifa, gewoon de OG's gewoon lekker mee.
Maar ik had ook wel vaak gewoon, je kan heel makkelijk met één knop van party wisselen. Dus ik had ook wel eens een groep met alle leftovers, zeg maar. Nee. Als je dan gewoon...
Je kan wat?
Ja, ik kan heel snel met de knop, kan je een party preset wisselen.
Wist je niet?
Jawel, tuurlijk.
Ga nog een keer spelen.
Tuurlijk.
Maar als ik dan gewoon in de wereld ging questen of wat dan ook, dan ging ik met de losers spelen, zeg maar. Met Yuffie en Red en weet ik veel wat.
Ik vind het wel goed aan de games dat ze je wel forceren om de nieuwe personages of andere personages een beetje onder de knie te krijgen.
Ja, supergoed. Dus, maar er zijn heel veel banden die daardoor ook, zeg maar, Tifa en Aerith hebben daardoor ook, zeg maar, die hebben echt een band. En iedereen heeft bijna wel twee verschillende extra connecties. Kijk, Yuffie heeft iets met Barret. Daar zit een soort van dingetje.
Klopt, ja.
Maar Barret heeft ook iets met 13.
Ja.
En 13 heeft er iets met Kate. Dat ook een beetje zo, allebei zo, de animals. Maar hij heeft ook met Aerith natuurlijk. Weet je, de eerste keer dat
Aerith en Red heb ik wel gevoeld.
Zijn kinderstem hoort, zeg maar.
Ja.
Is dat hij in die kamer zit. Ze hebben in vorige, in Remake natuurlijk ook dat ene moment dat hij weet meer op dat moment. Net als dat zij meer weet, wat jij in Remake nog niet weet.
En aan het einde is Red 13 de enige die naast Cloud... Ja, opmerkt dat
die zegt maar Aerith voelt.
Ja.
Die zegt zijn oor zegt haar naam dan ook of zo, denk ik.
Ja, volgens mij wel. Ja.
Die kijkt echt zo op van, hè? Is ze er?
Ja. Ja. Dus iedereen heeft ook, zeg maar, die banden onderling. Dat is veel, normaal gesproken ging het altijd zo Cloud en Cloud's relatie met die. Maar Barret en Yuffie bijvoorbeeld, daar zit ook wel echt iets in van, zij maakt hem dan een beetje belachelijk, weet je wel. Yuffie en Sid. Zo heeft iedereen minimaal, zeg maar, wel twee andere linkjes naast Cloud om die hele party tot... Ik denk de beste groep in games te maken. Want dat is alle dingen die... En ik vind echt veel dingen heel aardig les aan deze game. Ik vind van die open wereld... van die open wereld shit, wat kan er allemaal uit? De zeg maar die Chatley shit, die kun je
die hele Chatley mag je best uit. Cloud!
Nee, maar die Chatley die heeft al zijn fucking VR-simulator. Laat me die shit niet ook nog eens een keer met die wereldmap doen. Die Moogle-huisjes onzin. Zoeken met die Chocobo duurt ook veel te lang. Want als ik mijn kop naar beneden moet doen, dan moet ik wachten tot hij dat doet. Oh my fucking god. Ja, en zo zijn er zijn heel veel dingen wat eruit had gemogen van mij. En heel veel dingen wat ik mis mee vind. Maar, einde van de rit, deze game als 80, 90, 100 uur optrekken met deze groep.
Ja, dat is het.
Dat allemaal is wat geen enkele andere game... kan doen.
Ik heb sowieso nog nooit een richting actiegame gespeeld met een groep mensen. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Hoor.
Ja, The Witcher heb je wel een beetje hetzelfde.
Je speelt niet als Yen en Triss. En je
Nee.
Ja, ik heb me nooit op die manier verbonden gevoelen met Yen en Triss. Anders had ik wel voor Yen gekozen. Nadat ik de boeken gelezen heb, schaam ik me daar nog steeds voor. Maar bij Witcher, het is een hele coole party. Maar ik ben nog steeds Geralt.
Ja, oké, okay, ja, goed. Nee, ik snap, het is best wel, het is uniek. En ik vind het ook cool dat bijvoorbeeld een Yuffie een, echt wel een beetje een character arc doormaakt in de game.
Ja.
Ik vond haar aan het begin een beetje irritant. Een beetje, ja,
dat het hoort.
Ja. Ja,
zo ja, een beetje dat Cloud in het begin een klootzak is. Of eigenlijk nog steeds.
Ja. Cloud is deze hele game een klootzak eigenlijk.
Hij wordt, ja, hij wordt een soort magisch klootzak.
Hij is conflicted, die man.
Hij wordt een soort van betoverd klootzak.
Hij kan er ook niks aan doen.
Betoverde klootzak. Maar...
Betoverde klootzak.
Ken je
dat? Dat klinkt heel goed. Ja, ik wil het zeggen. Ken je dat bordspel van vroeger niet? De betoverde klootzak?
Ja. Nee, maar het zou zomaar een bordspel kunnen zijn.
Ja, of Kuifje, kan ook.
Ja,
Kuifje in de betoverde klootzak.
Ik vind dat Tifa veel leidt in deze game. Ze wordt bijna vermoord door Cloud, of wordt vermoord.
Ja, ze wordt in die put gegooid.
Nou, ze neemt wel veel shit van hem, ja. Ze wil ook gewoon aardig blijven.
Zij meer dan mijn vriendin van mij zou pikken.
Ja.
Als ik mijn vriendin zou proberen te vermoorden en in een put giftige shit zou dumpen met mijn zwaard, dan zou ze niet zeggen van, joh, dat kan gebeuren.
En nog gaat ze ervoor als ze Cloud kan redden. Er zit ook zo'n moment in dat ze Cloud tackelt. Ik weet niet meer wanneer. Volgens mij iets met die Black Materia, dat hij die gaat brengen en dat die materia dan valt.
Oh ja. De neppe Black Materia.
Ja, en
toch? Of is die niet nep?
Die is inmiddels dan echt, volgens mij. Maar daar komen we zo op.
Ja, precies. Daar heb ik nog een vraag over. Namelijk.
Ja. En ook het einde, waar we het ook zo over gaan hebben, heb je zo'n moment dat Cloud... Tifa zegt iets tegen Cloud of zo, maar hij ziet Aerith. Dus zijn aandacht is volledig daarop gefocust. En
logisch.
Hij ziet...
niet heel normaal.
Hij ziet Tifa helemaal niet meer staan. Dus hij is zoiets van, oh, oké.
Okay. Oh, dus dat lag niet aan de keuze die ik... Oké, okay. Ik interpreteerde dat zo omdat ik in mijn Aerith storyline heb gedaan. Ja,
kunnen we anders even terug? Tenzij we nog heel veel gameplay elementen, maar zeg maar verhalend en dat soort shit. Kunnen we even terug naar het begin anders?
Ja, laten we terug gaan
naar
het begin.
Ga ik nu vragen stellen? Of
we gaan straks wel verder, ja.
Ja, oké. Okay, nou, het begint dus...
Maar wel met je eens, het vechten is fantastisch.
Het vechten is fantastisch.
Dat is iets waar je wel een beetje in moet groeien.
Zeker, ik moest heel veel wennen. Je moet wat dingetjes uitzoeken. En het helpt echt wel om wat tips op te zoeken of zo. Maar uiteindelijk, als je het helemaal door hebt... vind ik het beste vechtsysteem in RPG.
Ja, eens.
Qua verhaal, oké. Ik was gelijk in de war, want je speelt dus als Zack. Dat heb ik wel een beetje
Daar waren we.
Dat was de vraag eigenlijk waar we nog anderhalf uur geleden begonnen, inderdaad.
Cloud is in een coma. Aerith is in een coma.
13 is dood.
Ja, en deze wereld...
Die hele lijst is dood, eraf.
Ja, die hele lijst is inderdaad dood.
Iedereen is afgestreept, behalve die Biggs.
Hij komt ook aan, we zijn op zoek naar een soldier die met de bus hoort, dacht ik. Van alle theorieën die ik gehoord heb, en ik had zelf natuurlijk ook mijn theorie, ik denk, doesn't make sense. Want wij zijn hier nu, en als we inderdaad Zack gered hebben, en hij heeft Cloud ook bij, weet je wel? Hoe kan die shit gebeuren? Dus dit was zo, van alle theorieën die iedereen had, was dit degene zo van... Deze past nergens onder.
Het is ook een begin waarvan je denkt... Kijk, wij als spelers van het origineel... en vooral Crisis Core... wij weten wie Zack is.
Ja.
Ja.
Maar
ik weet het nog steeds niet.
Als je het niet weet, nee. Aan het eind van de game weet jij het nog steeds niet. Wie is Zack? Wie de fuck is Zack?
Hij zat op de cover. Ik heb die man misschien 2 uur gezien.
En dat is een heel groot geheime spoiler ding uit het origineel. Ja. Als je dat weet, dan weet je het. Dat is eigenlijk een grotere spoiler dan wie er doodgaat in Final Fantasy 7.
Ik heb iedereen aangeraden die dit ging spelen, die kende, waarvan ik weet van, oh, die zit niet super diep in Final Fantasy. Ik heb tegen jullie denk ik ook gezegd, check op zijn minst een Crisis Core.
Ja, maar dat heb ik dus gedaan, alleen dat werkt niet. Daar zitten te veel spoilers in. Er zitten te veel spoilers in voor me.
Dat spoilt ook iets wat waarschijnlijk in het derde deel gaat komen.
En ik was toen pas in hoofdstuk.
Ja, maar dat weet ja.
Je bent in hoofdstuk 3 en volgens kreeg ik in de video te horen, ja, want Aerith gaat natuurlijk dood. Ik zei, you fucking what, mate? Yeah. Ik wist het niet.
Nee,
ik heb jou direct gebeld. Ik zeg, Aerith gaat dood.
Ja, maar dan was je niet een Crisis Core story.
Was een YouTube. Ik was een Zack, wie is Zack van IGN of zo aan het kijken.
Ja, dat is niet best. Maar Crisis Core is 100% verplicht materiaal voor deze game. Net zoals
of
dat.
Niet.
Jawel, Advent Children.
Ik heb hem nog niet
uitgespeeld. Advent Children is 200% moet je als je deze game...
De film.
Ja.
Die heb ik ook nog niet
film.
Dat is een film.
Dat is een film. Advent
Children,
Advent Children
is dat
Crisis
CG
Core,
of is dat met echte mensen?
Dat is CG.
Okay,
en de film is nog 200% belangrijker dan de Crisis Core is.
Dat is allemaal daadwerkelijk kennis.
Ik weet wel een beetje wat erin gebeurt. Ja. Maar goed. Wat mij dus opviel daar is... Zack neemt Cloud en Aerith mee naar de moeder van Zack.
Aerith.
Elmira, ja. En Cloud zit daar dan in die rolstoel. En dat deed mij gelijk denken aan een andere scène uit het origineel. Maar ik dacht, wanneer gebeurt dat ook alweer in het origineel? Maar dat is niet nu nog, toch? In deze tijdlijn.
Nee,
precies.
Dat gaat nu gebeuren.
Dat gaat
in deel 3, zeg maar.
Nee, precies.
Spoilen we iets van het origineel trouwens? Want dat is ook wel belangrijk.
Voor Cody? Ik weet niet. Wil ik dat?
Nou, oké, dan noem het niet.
Ik weet niet. Het maakt mij op zich. Ik moet 4 jaar wachten.
Ja.
Dus laten we realistisch zijn.
Toch weer vergeten,
waarschijnlijk word ik, of vergeet ik het, of word ik nog wel
gespoilerd. Laat ik het dan zo. We kunnen daar de originele OG-spoiler een beetje omheen lullen. Maar en dus, ik heb sowieso echt geen grote spoilers, want ik weet het niet meer hoe of wat er precies mag gebeuren. Maar ik heb wel één gruwelijke theorie gehoord. En niet dat ik denk dat die klopt, maar iemand die zei dat stuk waar jij het over hebt, Jaco.
Yeah.
Dat eigenlijk deze hele remake-trilogie is dat.
Ja, dat
vind ik een heel ziek
dat in zijn hoofd zit.
Ja, maar dat is een
dat zou heel kut
dat
zijn.
Dat is één grote droom.
Heel eerlijk, we leven niet meer in 2005. Dat kan je niet meer doen.
Nee, je kan niet zeggen dit was één grote droom. Of
nee, je kan niet zo'n Christopher Nolan'tje poelen. Dat ga ik echt niet chill vinden.
Nee, maar hij moet zichzelf herpakken, herbouwen. En dat doet hij door dit te doen.
Nou, het is toch redelijk duidelijk dat het een multiversus is.
Dat
is
denk ik.
Het hele Sephiroth toch. Ja, ik ga alle multiversum slopen.
Ja, nee, maar de werelden.
Nee, dat komen zo.
Ja,
dat is
chronologisch. Kon je nu alweer van die gekke dingen roepen?
Oké, ik ben heel veel met Erik eens. Ik denk dat ook namelijk.
Denk je al niet?
100 miljoen.
Nee, ik zei dat tegen hem.
100 miljoen % niet. Ik vind het niet eens een vraag.
Oké. En doordat jij dat de hele tijd aan debunken was, ben ik op een gegeven moment in mijn hoofd gehaald dat we in een levend stelsel leven. Dat allemaal bloedcellen zijn.
Marlene,
de witte en de
we zijn allemaal de droom van.
We reuze, leven in een, het oog van een oger.
We leven allemaal in het matrozenpak van Barrett.
Het laatste wat we hebben gezien van Zack in het eerste deel is dat Marlene zegt van oké, Sephiroth gaat Erik.
Sephiroth gaat Erik vermoorden.
Erwin vermoorden.
Toch dat door je musje dan.
Ja, en toen dacht Cody, shit, een spoiler. Kids, bro.
Ik wist niet dat jij het origineel zat.
Ja, man.
Zack ze daar nog niet, toch?
Zack blijft, jawel.
Nee, zeker niet. Dat zeg ze later een keer.
Okay,
in een van die andere stukken.
Oké, dat zit er dan misschien tussen. Maar dan gaan we terug naar Calm, het dorpje. En daarin wordt eigenlijk een soort van een beetje samenvatting gegeven van wat Sephiroth van plan is. En een flashback naar het dorp wat Sephiroth in de fik zet. En
noem je nu over het stukje dat je met een P?
Sephiroth.
Sephiroth. Ik dacht, hoe vaak kan ik dit aanhoren zonder dat ik er iets van moet zeggen? Maar
hij zit ook wel in een Nintendo-podcast. Hè, dus.
Leuk. En dan krijgen we die flashback met Nibelheim. En ik vond dat zelf wel een fijne samenvatting van hey, oké, dit is ook alweer wat er gaande is met Sephiroth.
Allebei gewoon Sephiroth.
Zeg gewoon Sep.
Zeg gewoon Sep.
Oh, Sep.
Wat zijn doelen, zeg maar. Ik vond dat een vette flashback. En dat was ook de demo, volgens mij.
Ja.
Hebben we het nou over een flashback dat je zeg maar met Sephiroth speelt?
Ja, dat hele stuk Nibelheim.
Dat was de reden dat ik gewoon vergat dat er meer dan Main was. Ik heb de eerste 5 hoofdstukken gewoon puur die knop die omgaat bij hem. Waarvan ik toen dacht dat hij een soort van hive mind was. Nou, achteraf weten we dat dat met dat Jehovah getuige te maken heeft. Dat is zoiets. Maar toen dacht ik van, oké, dus hij is hive mind en nu gaat die knop om. En dat vond ik zo fucking vet.
Ik snap er geen reden van je aan het vertellen bent. Hij is hive mind en dan gaat die knop om.
Hij is gewoon een hele normale, amicale vent.
Ja.
Gaat mee op pad en dan opeens...
Hij is een held,
oorlogsheld. Hij is inderdaad een oorlogsheld, maar hij is niet zo... Hij is echt een legit, en dat is Crisis Core, dat demonstreert ook heel erg.
Ja, dat zou wel zijn, maar dat weet ik niet.
Nee,
ik heb die game gewoon gespeeld.
Nu tegen je. Okay. Hij is daar echt een
Maar mag
super
ik ook uitpraten? Of ga je dat...
goeie, nee, maar ik leg even aan jou uit dat het een supergoeie dude is daar.
Ja, precies.
Maar jij roept, hey, Jehovah getuige, hij heeft mij een knop om dit...
Ja, dat is toch zo? Het is een hele normale vent. Op een gegeven moment raakt hij een baksteen aan en
tot aan de punt zit een
hele boel in de fik.
Hij komt erachter, ontdek iets in die reactor, namelijk dat zijn moeder is.
Ja.
Ja. Dan gaat hij echt wekenlang in een Shinra Mansion zitten, in de kelder, gaat hij al die boeken lezen.
Dan wordt hij gek.
Klopt wel. Ja. Maar dat is wel maar 2 minuten in de game.
Zo. Ja, maar ja.
Zegt 7
ja hoe lang kan jij, hoe snel die jou van de hele bibliotheek?
Maar ze hebben toch niet 7 weken in die grot gezeten dan?
Hij wel.
Hij heeft dagen. Ik
daarna heeft hij
dagen gelezen. Of 11 dagen of zo heeft hij in die bibliotheek
en daarna
gezeten.
Heeft hij de hele boel in de hens gestoken pas.
Tot hij op een gegeven moment de hele boel in de hens.
Precies, ja.
Dan weet hij alles.
Nou is ik dat.
Dan weet hij alles.
Jehova is die alien die zeg maar neer is gevallen. Een soort van fallen angel. De Calamity noemen ze het.
Ja.
Ja, dat vind ik dus... Ja,
is het Calamity. Canon?
Ja.
Ja, waar...
Daardoor snapte ik het een beetje in ieder geval.
Calamity Jehova.
Precies.
Jehova.
En van haar cellen hebben ze dus, heeft Shinra mee geëxperimenteerd. En daarmee is dus uiteindelijk ook Sephiroth ontstaan. En
hij is gebouwd, toch?
Hij is gebouwd met haar cellen. Maar nou, soldiers...
Hij is wel gewoon een vader en moeder, maar die zijn geïnsemineerd met Jehovah's cellen.
Ja, net als alle soldiers,
Jehovah.
Toch?
Ja, Jehovah's
soldiers die worden behandeld met die cellen.
Ja. Zo gene therapy, zeg maar.
Ja, maar daarom is
maar die worden niet gewoon in de fucking baarmoeder gestopt samen met Jehovah's cellen.
Precies. Nou ja, dat is dus een flashback. En wat ik
had
daar...
deze podcast halverwege de game moeten doen. Ik heb nog iets van begrepen.
wat ik heel cool vond, is dat Tifa en Cloud ruzie krijgen, omdat Cloud... Nee, Tifa herinnert niet dat Cloud daar was.
Ja, dit is zo'n mooi stuk. Want ja. Kijk, wij hebben OG gespeeld. Wij weten dat er iets niet klopt aan zijn verhaal.
Ja.
Dus
je mag wel zeggen, kijk, Cloud was daar helemaal niet. In die hoedanigheid.
Ja, niet deze
Cloud. Het verhaal wat je heel veel hoort is zeg maar de unreliable. Cloud is de unreliable narrator. Ja. Dus wat hij vertelt is niet per se van wat allemaal klopt en waarheid is.
Dat klopt niet.
En hij vertelt een versie van wat daar gebeurd is. In Nibelheim met Sephiroth en noem het allemaal maar op.
In een andere wereld.
Nee, hij vertelt gewoon, vroeger is dit gebeurd.
Clouds moeder,
Hij vertelt gewoon aan hun. Ik woonde daar, ik was soldier, ik ging met Sephiroth erheen. Toen kwamen Tifa ook tegen, noem het allemaal maar op. En Tifa die hoort het allemaal aan en die denkt, maar die zegt niks op dat moment, maar die denkt bij zichzelf, wacht even maat, jij was daar helemaal niet. Want ze kent hem van vroeger.
Yeah.
En ze weet ook dat verhaal van Sephiroth die daarheen kwam. Want daar was ze ook bij betrokken. En alles wat hij zegt klopt wel. Want Tifa die was daar. En Tifa heeft Sephiroth mee naar boven begeleid. En Tifa die heeft haar vader is daar niks gestoken.
Ik snap nu eindelijk die hele Zekman, denk ik dan.
Ja, maar nou, je zegt het ook in de game. Dus als je in spoiler kan zitten. Wat er uiteindelijk, wat er echt gebeurde, is dat Zek en Sephiroth daar aan zijn gekomen in Nibelheim.
Ja.
En Cloud was erbij, maar het was gewoon die dude met die helm op.
Ja.
Dus die weet precies wat er gebeurd is. Alleen Cloud vertelt het alsof hij, zeg maar, Zek was.
Maar juist. Okay. Terwijl hij vertelt juist dat Zek degene is met de helm op.
Hij weet heel lang niet meer
wie Zek überhaupt
is. Ja, maar dan op een gegeven moment beseft hij zich dat. En dan zie je die man met die helm. En dan zie je dat die helm afgaat en dat Zek daaronder zit. Dan
zegt hij, die was die gozer die in de rivier is gevallen. Nu weet ik wat er met Zek is gebeurd. Die ken ik wel. En die was in de rivier gevallen.
Ja, maar het verwarrende voor mij hier was is dat ze misschien sowieso. Maar ik dacht, misschien heeft dit te maken met een andere tijdlijn waarin het anders is gebeurd. Waarin Tifa, Tifa de
wat
vader
niet is, maar ik snap heel goed dat je dat. Maar daarom moet je Crisis Core is. Daarom is Crisis Core zo onmisbaar.
Ik ben halverwege Crisis Core. Ja. Dus
daarom vond ik dat stuk ook heel goed. Want het was, kijk, in het origineel kom je er pas veel later achter dat het niet Cloud was.
Ja.
Dus als je het origineel hebt gespeeld en Tifa zegt dat nu al, van hey, dit klopt toch helemaal niet, dan denken wij, oh shit, gaan ze er nu al aan beginnen dat er zo'n heel mysterie is.
Ja.
Maar als je nieuw bent en je hebt OG nooit gespeeld, dan is dat ook een leuk mysterie. Want Tifa zegt, dat was helemaal niet en dan snap je niet hoezo.
Nee, ik heb dat helemaal niet doorgehad.
En ze krijgen ruzie, wat ik ook wel op zich, ze hebben niet heel vaak echt ruzie of zo.
Ik heb zo vaak dat dingen verteld dat mijn vriendin zegt, nou, dat is helemaal niet zo gebeurd.
Kijk, hier is het
altijd,
een beetje alsof ik zeg, het was zo leuk dat ik bij Bonus Level Podcast was. Een heel verhaal laat ik die hele podcast na vertellen als jullie zeggen, dat was...
Eigenlijk was jij in de...
Simon.
Je was Luc.
En ik zat achter de schermen de camera te besturen.
Oké, volgende dag komen Shinra-troepen in Kalm. Zij moeten vluchten en ze besluiten dus om de mannen in de zwarte...
Ga de hele game zo doen, want dan duurt die podcast al 2 uur.
Nee. Nu komen we in stroomversnelling. Ja. Ze volgen de Black Robes.
En... Zek was in die stroomversnelling, toch? Of was het toch Cloud?
Ja, en ze komen dus bij allebei verschillende niet, locaties.
Wat? Allebei niet?
Nee, want dat was gewoon soldaat nummer 3.
Dacht dat ik het net begreep.
Weet niemand. Wat Genesis denkt.
Wat er nu dus gebeurt... heeft een zware taak vandaag.
Maakt niet uit. Wat er nu dus gebeurt is ze besluiten de mannen in zwarte gewaden of de mensen in zwarte gewaden te volgen. En dan is eigenlijk...
hoofdstuk 10.
Ja, letterlijk. We komen langs Junon, Costa del Sol, Corel, waar Barrett vandaan komt. De Gold Saucer natuurlijk. Gongaga. Cosmo Canyon. Uiteindelijk nog een keer Nibelheim. Ze komen Yuffie tegen. Sid ontmoeten we. Vincent Valentine, de vampier. Vincent en Kate Sid.
Die guy, ja.
En dan zijn we aan het einde. Hebben we een iets ander verhaal dan volgt die mannen in zwarte pakken. In zwarte robes.
Ja, en ik snapte
in Gongaga
steeds...
ontmoet je toch de ouders van Zek ook?
Ja,
klopt.
Dat is
ook
nog wel interessant om te bespreken.
En die herkennen Cloud. En Cloud die heeft zoiets van, maar ik weet helemaal niks meer. En het is
ze herkennen Cloud niet. Aerith die spreekt met hun. En dan kun je dus zeggen, maar jij bent een meisje waar hij het al over had. En dan downplays dat een beetje. Terwijl zij zijn eerste liefdes.
Ja,
Zek
klopt.
En Aerith. En zij heeft hem 500 brieven geschreven die hij nooit gehad heeft.
Nee.
Omdat hij in een ander universum zit.
Maar die niet
dat is wel wat ik dan wel ongeveer. Ja.
Maar hij heeft al die brieven gelezen en uiteindelijk krijgt hij dus. Ik vind wel, we moeten wel Crisis Core en Advent Children kunnen spoilen.
Tuurlijk.
Dat
kijk, hij gaat dood aan het einde van Crisis Core. Dat hebben we natuurlijk al gezegd.
Wie?
Hij slurt Cloud met zich mee. Het begin van Final Fantasy 7 is Cloud, die weet niet meer wie die is. En die is in Midgar. En Zek heeft hem daar gebracht, maar Zek is dood gegaan onderweg.
Zek sterft in het einde van Crisis Core. En hij redt een Cloud is helemaal van de wap af. Dus die tilt hij mee.
Ja.
En zij worden achterna gezet door het leger. En op een gegeven moment is het gewoon niet meer te houden voor hem.
En dan gaat hij
om hem tegen te houden. Dus dan zet hij Cloud ergens neer en zegt hij... Oké, nu maak ik mijn fucking last stand.
Right.
Dan maakt hij die last stand vlak buiten Midgar. Ja. Waar hij dus eigenlijk... Oh. Hij wil naar Aerith toe op dat moment. En dan zet hij Cloud dus neer, gaat hij vechten. En dat is... Ja, ik krijg nu een kippenvel als ik aan
het lezen. Is dat het einde van Crisis Core?
Dat is het einde van Crisis Core. Dan gaat hij uiteindelijk... Hij sterft dan daar, maar dat is zo... Want ik vind hem... Hij, ik bedoel, Cloud is in heel veel opzichten een echt tragisch karakter. Alleen Zack is de tragiek, die jongen, daar verdrinkt hij in. Hij is sowieso zijn hele leven, je hebt zeg maar drie... Ja. Om nog even verder terug te gaan, je hebt drie grote soldiers. Dat zijn Genesis, dat is Sephiroth en Angeal. Dat zijn zeg maar drie, de OG's.
Okay.
En hij loopt daar een beetje achteraan. Hij hangt een beetje met hun, maar Angeal is zijn mentor, zeg maar. En soms komt hij daar, dus loopt hij met Sephiroth ergens heen, soms met Genesis. Dus hij weet continu niet wat er aan de hand is. En hij is continu zo van, fuck, maar hij wil alleen maar goed doen. En hij heeft ook wel, zeg maar, ja, met Angeal, met Sephiroth, ook best wel dudes boven hem die hem het goede pad op sturen. Alleen hij weet gewoon nooit wat er gebeurt. Mm. En het is zo tragisch. En op een gegeven moment komt hij dus Cloud tegen, waarbij hij zelf een soort van mentorrol aanneemt. En dan gebeurt er ook wel allemaal shit wat super heftig is. En dan eindigt het met dat hij sterft. Dat is allemaal super tragisch en heel zielig. En dan ga je dus Rebirth spelen. En dan is wat er gebeurt. Oh fuck, hij is weer terug. En dan zo, fuck, iedereen is dood. En dan weer hij die gewoon steeds maar weer in omgeving gegooid wordt van... Vriend, als iemand niet weet wat er aan de hand is, is niet eens Cody, dan ben jij het.
Nou, Zack en Cody.
Zack en Cody, ja.
Dat is wel meant to be dan, hè?
Maar ik vind hem zo traag. Maar goed, sorry. Ja, ik moest even goed Zack opnemen. Nee, maar tien hoofdstukken lang volgen dus gewoon de fucking ropes en meer niet.
Waarom doen we dat? Want dat is voor mij nog steeds niet helemaal duidelijk.
Omdat ze weten, en eigenlijk Cloud weet dat, maar omdat ze weten dat zij naar Sephiroth gaan.
Omdat dat is de
zij
reunion.
Zij lopen naar Sephiroth toe.
Absoluut. Dat is de reunion, omdat zij de cellen hebben die bij elkaar moeten komen voor Genova.
Laten we gewoon zeggen dat ze naar Sephiroth op zoek zijn.
Ze zijn
naar
Sephiroth heel langzaam aan het lopen. En ze weten, ik weet niet of ze weten dat...
Zij zijn die reunion.
Ze weten niet die reden, maar...
Oh. Ik heb het origineel gespeeld.
Ik dacht dat die reunion met de werelden te maken had.
Ze zijn ook helemaal niet de reunion.
Nee, de werelden zijn toch de reunion?
Zij hebben het wel over de reunion.
Er zijn dat zeven versplinterde universa en dat wordt weer tot één gesmolten.
Ja, dat noemen ze anders volgens mij.
Oh. Nou, ga verder, Jacco.
Maar we kunnen best vertellen toch waarom...
Nou, dat zit dus niet in het enige wat zij weten is... Deze gasten gaan aan Sephiroth aan.
Ja.
En wat er gebeurt en waarom ik best wel veel... een vervelende ervaring had, zeg maar. In de zin van met spelen, ik dacht... Er gebeurt qua verhaal echt lang. Niks anders dan dit.
Nee, precies.
Dan gaan ze op een boot. Staan ze in de rij voor een cruiseschip. En die zo, oh ja, laat maar binnen. Dat gaat bij mij net van alle weirde shit. Is dat net... Je had een iets beter verhaal. Want in het origineel, dan kom je ook... Of je komt nu dan ook, zeg maar, Hojo, die is op het strand. En dan haalt hij daar die ropes weg.
Ja.
En dan gaat hij ook weer weg.
Komen er 16 Johnny's.
Letterlijk. Ja, je gaat van, ja precies. Maar je gaat van naar Gongaka toe. Omdat die Kate zit in één keer zegt... Ik ga kijken wat er uit mijn moeder komt. Oh, het is een briefje, paddenstoelen. Hey, in Gongaga groeien paddenstoelen. Laten we daarheen gaan. En dan naar Cosmo Cave gaan ze ook om een... Het is allemaal zo, ja.
Nou, kijk, een van de redenen dat ik ook wel echt van het origineel hou... is omdat het zo raar is.
Ja.
En er zijn heel veel rare dingen. Cloud doet een jurk aan. Er zijn allemaal mensen die alleen maar squats willen doen de hele tijd. En
je
gaat naar een fucking pretpark en dan ben je 20 uur bezig. Daarvoor hou ik van het origineel. En ik ben heel blij dat ze dat in Rebirth nu ook eindelijk hebben omarmd. Die rare vibe.
Yeah. Yeah.
Alleen het blijft wel mijn grootste kritiekpunt van überhaupt het hele project. Dat het drie games is.
Ze
hakken in drieën een verhaal wat niet bedoeld is om in drieën te hakken.
Want als je Final Fantasy 7,
neemt. Je hebt het begin, daarin wordt het verhaal opgezet. Je bent in Midgar van, oh, wat gebeurt er? Wat is dit voor wereld? Wat gebeurt er allemaal? Dan heb je een hele reis waarin ze naar Sephiroth op zoek gaan. Mm-hmm. De slechterik. En dan komt er een soort einde waarin ze de slechterik gaan verslaan. Dat is een normale drie-acte verhaal. Ja, maar... Alleen nu heb je dus de middelste acte waarin eigenlijk geen verhaal zit.
Ja, nee,
ze gaan achter
wel,
Sephiroth aan. Daar heb je nu een hele game van gemaakt.
Er zit alleen
een
hoofdpunt.
Maar ik denk, als het geen ik hou van een goede trilogie. Het liefst komt alles in de trilogie bij mij. Als dit geen trilogie was, dan was ik echt niet zo onboord geweest. Absoluut niet.
Ja, dat is ook
Ik heb juist die anticipatie nodig.
Hoe langer, hoe beter. En we kunnen nu wel overal over discussiëren, jarenlang. Dat is ook heel vet.
Ja, precies. Ik vind dat heel erg eraan meedragen, juist. Maar ik snap jou wel als het origineel kent. Voor mij is het natuurlijk nog nieuw, dus dat is misschien anders.
Nou ja, maar ook als je het origineel niet kent, dan zul je deze game spelen en denken... Hey, waar is het verhaal eigenlijk?
Jawel,
het is leuk dat we op vakantie gaan in Costa del Sol, of hoe heet het?
Het voelt als een grote vakantie.
Costa del Sol vond ik het ergste. Dat is de grootste... Dat is het grootste probleem aanwijzen.
Gast, ik heb nog nooit zo'n levende stad meegemaakt. Ja, als fucking
even Rocket League spelen.
Het is Nintendo niveau.
Sol dacht ik, maat, hier zijn we toch godnakende niveau gekomen. Ik heb het net een kaarttoernooi op een boot gedaan.
Alleen Nintendo kan zo goed.
Dat vond ik heel dope.
Dat boot was fantastisch.
Ja, dat is boot, hè?
Ik vind heel veel dingen afzonderlijk heel leuk. Net als Gold Saucer en zo. Dat pretpark.
Ja, die Gold Saucer
en alles.
Ja. Voel ik dat weer niet zo. We gaan het stoken, sorry.
Maar, en gewoon een heel achtergrondverhaal van Barrett. Die gewoon, die gast die doodgaat.
Ik zou je vertellen.
Zat ik echt te janken ook.
Als we het over zijn hoofdpunt hebben. Ik denk Barrett en Dine, als we zo snel vliegen. Barrett en Dine, ik denk dat ik jou toen geappt heb. Zo van, ik vind dat stuk, want dan heb je dus Broken World. Dat is die dezelfde muziek die draait als de plate in Remake Vault, zeg maar.
Sick.
Dan hoor je dus Broken World, zo heet volgens mij die soundtrack. Ik vind dat een van de gruwelijkste nummers. Die is nieuw in Remake. Die is zo fucking tugging at the heartstrings. Is niet normaal. En die heb ik dus heel vaak geluisterd sinds Remake, omdat het mijn favoriete, zeg maar, zielige nummer is uit Remake. Dan kom je bij dat stuk van Barrett and Dine. Dan gaat Broken World spelen. Toen dacht ik al van, deze wordt heel taai. En dan doet Barrett die deur open. En dan zit Dine daar. En het eerste wat hij zegt, kijkt hij hem aan. En dan kijkt hij zo naar voren. En dan begint hij zo met deze vrouw en Marlene te praten. Die er niet zijn toen. Oh my god. En dan wordt het alleen nog maar heftiger en heftiger.
Ja, ja, ja.
Ik vind dat een van de... Later in deze game komt nog een stuk wat ik nog gruwelijker vind. Maar ik vind dat stuk van Barrett en Dine, samen met zijn met het einde van Crisis Core, is echt zijn mijn aller... Echt mijn favoriete momenten
het ontstijgt
in de
ook
hele
een beetje
Final
die,
Fantasy shit.
Het ontstijgt ook een beetje dat Japanse acteerwerk, hè, wat voor mij natuurlijk wel af en toe wennen is. Sommige scènes worden compleet onderuit gehaald. En dat wanneer Aerith iets wil toevoegen, het is. Dus ja, ik denk van, dat is wat je doet. Ja. En dat stuk van Barrett voelt ineens wat meer Hollywood of zo. Dat is
maar hij kijkt zo voor zich uit en begint te praten.
Het is zo
en
goed.
Het wordt, omdat het er een keer niet dik bovenop ligt, niemand maakt een grapje over. Barrett heeft ook meteen door, oh, he's gone.
Ja.
Zijn mind is gewoon echt
gone. Hij is er niet meer.
En dat stuk is
bijzonder
echt,
goed.
Wat ik zeg, samen met het einde van Crisis Core is dat echt mijn favoriete Final Fantasy 7 universe.
Je houdt gewoon van huilen, of niet?
Ja, daar hou ik echt van.
Het was wel echt goede impact, ja, vond ik ook. Echt en ik heb nog niet eens een kind, dus ik kan me voorstellen dat het voor jou nog een stuk heftig
was. En die Marlene dan op het einde gaat, en dan is hij toch nog heel even terug. En dan Barrett die maar probeert, weet je, of ik ook zo ruwe bolse blanke pit. Ja. Alles aan dat moment vond ik, vanaf dat moment, dat is echt voor mij ook het keerpunt. Nu zijn we los. Mm. En daarna was ook één fucking trip naar het einde.
Ja,
maar.
Klopt. Ja, het is vanaf hier dus een soort sprint naar het einde. Ze leren over de weapons. Tifa valt nog in de livestream omdat Cloud wil vermoorden.
Even dat ze aan het op Twitch zat.
Hey, what's up guys?
Hey guys. Like, subscribe.
Laat even een zeppeltje achter.
Klopt. Rufus en Wutai. Shinra en Wutai die beginnen een oorlog.
Oh, ja. Dat
we leren later dat eigenlijk een soort van
vals vlek stuff is.
Ja, ja. Eigenlijk een soort van
interessant afleiden.
Provocatie, afleiding van Sephiroth.
Ja. Glenn Lodbrok.
Glenn Lodbrok,
bekend uit First Soldier.
Ja.
Oh, die kennen we wel.
Ja, dat is een game die niemand gespeeld
super
heeft.
Hij is origineel de OG Soldier nog voordat Sephiroth het was, zeg maar.
Ja.
En hij heeft wat ik wel dus begreep is dat hij was al geschreven voor Rebirth. En toen in die game gedaan.
Oh ja.
Dus het is niet
als
zo, we trekken iemand. Ja, precies. We trekken iemand even aan. Maar er zijn een paar games, Before Crisis en dat soort dingen die niet speelbaar zijn. Zijn gekke gotcha games met verschillende hoofdstukken. Ik weet niet eens of alles nog daarvan online is. En daar komen een aantal personages uit terug. Maar die Lothbrok is wel eentje zo van, die zou nog best wel eens een grote rol kunnen spelen. En Cisne, wat ik trouwens ook waanzinnig vond.
Oh, Cisne, dat hij weer terug was.
Ja,
was
dat is alleen Crisis Core.
Maar wacht heel even nog naar Lodbrok.
Oh, sorry.
Hij is Sephiroth, toch?
Ja. Sephiroth, Sephiroth kan zichzelf projecteren op iedereen.
Maar dat is wat Genova kan, daarom maakt de Genova zo gevaarlijk.
Die Lodbrok is niet de echte Lodbrok.
Ik weet niet of er überhaupt een echte Lodbrok is.
Nee,
dat is een beetje de vraag.
Oké, check.
Het lijkt erop dat hij al lang en breed dood is, maar...
Oké, ze komen dingen te weten over de Black Materia. Sephiroth wil die gebruiken om de meteor op de aarde af te vuren. In het origineel is het zo dat de meteor op de aarde afgevuurd moet worden. De planeet die gaat dan de livestream inzetten om zich te healen. En Sephiroth wil die energie gebruiken om een god te worden.
Ja.
Dat is het origineel.
Oh, oké.
Dus cool. Zij gaan naar de Temple of the Asians om die Black Materia te halen.
Bij de G? Bij de Jeep?
Ja, dat
is fucking G-Unit.
De Key hebben ze even die materiaal gemaakt.
Ja. Omdat zij niet kunnen terugkeren naar de livestream.
Ja, ze zijn boos.
Net als Jet Li. Motherfucker.
Ja.
The fuck.
Maar hij is fake. De hele tempel stort in.
Even tussendoor. Hoe lijp vond jij de Gee? Die wel nieuw zijn.
Ik vond het wel een leuk idee.
Ik vond
die zaten op zich wel in het origineel. Ja,
maar
het
niet wel, met deze verhaallijn, met de Black Material.
Voor mij was het wel echt zo van, we moeten die hele plot... oh shit, we hebben een plot. Laten we
ja,
dat
we moeten dit ook nog even doen.
Ergens infixen of wel. Zo.
Ik vond het heel lijp om te zien... Hey, waar komt die Black Material vandaan? Wat zeg maar niet in de OG zit. En het idee van een volk wat ruzie heeft gehad, wat ook uit de ruimte komt. Zo van, hey, jullie horen hier niet thuis, dus jullie kunnen ook niet teruggaan naar de planeet. Dus jullie zijn voor altijd gedoemd om hier rond te zwerven.
Dat vind ik wel mooi.
En dat zij al hun haat en alles over de eeuwen heen in de materia gegoten hebben. Wat dus de meest gevaarlijke materia wordt die de planeet gaat slopen. Dat vind ik wel een lijp.
Ja. Dat is wel cool.
Lijpstuk, zeker.
En dat is ook het idee van die oorlog. Hoe meer haat en leed, hoe sterker de materia wordt.
Dat hij zegt natuurlijk
Sterker
emotions and hate.
Ja,
yeah, get fueled by
I can give you despair. Dat is wat die dat is een iconische line van hem.
Ja.
En dan daar komen ze Sephiroth tegen en dat is eigenlijk het begin van het einde. Sephiroth vertelt dat er verschillende werelden zijn, eigenlijk een infinite amount of worlds.
Multiversum.
Jongens, er is geen multiversum.
Je ziet ze letterlijk.
Maar jij gelooft Sephiroth. Jij gelooft Sephiroth niet. Jij gelooft
het gaat niet om wat Sephiroth gelooft. We hebben een planeet. Ja?
Ja.
Correct.
Eén tijdlijn, één universum. Oké?
Nee, er zijn dus meerdere, want Zack zit in een ander universum.
Nee, Zack zit in een universum. Iedereen zit in hetzelfde universum. Alles wat jij ziet, de livestream is een beetje de MacGuffin. De livestream bestaat ook uit alle hopes, dreams, memories van alle mensen.
Speed Force.
En daar zitten wie weet hoeveel werelden. Sommige werelden, dat zegt Sephiroth ook, sommige werelden daarin zijn een kort leven beschoren.
Yeah.
Aerith als, zeg maar, Cetra kan daar gewoon doorheen. Soms verstoppen Cetra iets in een van die, zeg maar, livestream afbuigingjes. Daar neemt zij Cloud op een gegeven moment mee naartoe om even veilig te zijn, want Sephiroth kan haar daar niet vinden. Maar ze gaan niet naar een parallel universum waar alles kan en ze gaan niet naar een andere tijdlijn.
Maar het is nog steeds een multiverse wat je beschrijft.
Het is geen multiverse.
Het is een multiverse en alles behalve.
Nee. Wat ze spreken over de livestream is een plek
ze hebben de multiverse
alle...
de livestream genoemd. Net zoals dat je bij Verlaten Speed Force is en bij Loki noemen ze het weer iets anders. Maar
als jij multiverse theorie, dan is gewoon alle universums alles kan en ze kunnen onderling reizen, noem het dan maar op. Maar dat is niet wat het is. Het is gewoon.
Maar Sephiroth zegt letterlijk dat hij de werelden bij elkaar wil brengen om God te worden.
Ja. Dat is hoe ik het ook begreep.
En je ziet ook op een gegeven moment, kijk, dan speel je Zack en dan moet hij kiezen van, ga ik Aerith redden, ga ik Cloud redden of ga ik
Biggs redden.
Ja,
en dan zie je die ene en dan zie je de andere route zo, pieuw.
Die regenboogkleur.
Die regenboogkleur.
Ja, dat is je
als je die regenboogkleur ziet, dan weet je, oh, hier is een afsplitsing. Noem het een multiversum of noem het een afsplitsing van de livestream.
Ja.
Dat is wat mij betreft ongeveer hetzelfde.
Ja, oké.
Maar dat vind ik dus echt een heel belangrijk onderscheid.
Okay.
Want de multiversum betekent, oké, er is een multiversum waarin alles goed komt, er is een multiversum waarin Cloud en Sephiroth gaat trouwen en kinderen krijgen.
Nice.
Er is een multiversum waarin materia niet bestaat. Dan die infinite van werelden. Maar dat is het helemaal niet.
Nou, er zijn wel ongeveer infinite werelden. Want hij maakt één keuze en daardoor zijn er twee andere
multiversums. Nee, maar dit is
en je ziet ook
als
bijvoorbeeld, als hij naar Biggs loopt om die te redden, die is een chipzakje aan het eten. En op het chipzakje staat een andere stamp, die hond.
Ja,
die hond is elke keer
niet
anders.
Dat wist ik niet. Ik kwam er pas daarna achter dat de clue om te weten in welke wereld livestream je zit.
Dat is die hond.
Dat is hoe de hond eruit ziet, de stamp. Had jij dat door?
Nee, joh.
Dat wist we eigenlijk in Remake al.
Daar zitten we over te discussiëren sinds het einde van Remake. Ja, want dan aan het einde van Remake zie je Zack lopen met Cloud en dan Zack overleeft het. En dan denken wij, what the fuck? En dan zie je zo'n flyer voorbij waaien met een andere stamp
op.
Ah, fuck.
Dus toen begon de discussie
al. Dus die stamp is eigenlijk het tolletje van Leonardo DiCaprio.
Ja, ja. Als de stamp blijft draaien dan. Ja.
Oké.
Ja, en als de hond op zijn kont want
dan ben je in de echte wereld of neppe wereld. Maar oké, ik snap wat je bedoelt met het is dus geen multiverse.
Ja, maar
het is één rode draad met heel veel zijstanden.
Een soort van
Aerith is dood. Daar zijn we het wel allemaal over eens, neem ik aan.
Nee, joh.
Ja, wacht, we komen er zo.
Nee, die is niet dood.
Dit is belangrijk voor deze discussie.
Nee, joh, die is even daar. Die blijft even op die planeet. Die is heel even deel
op welke
van de Life
planeet?
Force. Ja, waar ze voor het laatst waren.
Wat?
Ja, die dat plekje. Waar gewoon de laatste scène.
Aerith is dood.
Nee, zij zit daar in de lijst.
Daar zijn we het wel over eens.
Aerith is dood, maar ik sluit niet uit dat er een universum is waarin ze niet dood is.
Maar dat zeg, het is geen multiversum, omdat je niet kunt zeggen van we plukken even Aerith uit deze wereld. Dat is dus het hele onderscheid.
Hoezo niet? Luister, die Aerith, jij zegt net, ze heeft die Cloud meegenomen naar een andere wereld.
Ja.
Die Aerith geeft Cloud een holy materia.
Dat is de Witte Whispers.
Nog heel,
en dan
heel
duwt ze hem terug naar zijn eigen wereld.
Ik zal dadelijk, maar ik wil één ding zeggen, want dit is wel een discussie die belangrijk is.
Nee.
Daarom is het een belangrijke discussie, vind ik, om te voeren van, is het wel of niet Parallel Worlds? Want als het zeg maar een multiverse is, dan zou je dus een Aerith uit de ene kunnen plukken en neer kunnen zetten in deze.
Nee, dat klopt niet.
Maar dat is hoe het multiverse werkt.
Ja, weet ik veel. Ik ben
nee, maar als het multiverse ik is, dan kun je iemand uit de ene halen. En
maar er zijn toch ook meerdere clouds?
Ja, er zijn meerdere clouds.
Want je ziet er één, die is daar bewusteloos aan het zitten.
Ja, dat is dus
maar dit is, volgens mij is er wel maar één Aerith, jongens. Dat denk ik dus echt.
Nee, want
ik denk
die Aerith, in onze party, die weet niks meer. Die is alles vergeten. Dat zegt ze in het begin van de game ook. Ja. Ik wist alles. Maar omdat we zo vaak die shadows hebben aangeraakt, ben ik alles vergeten.
En daardoor is haar white materia leeg, want daar zaten alle herinneringen in.
Maar dan de vraag gaan ze naar een andere, is de white materia gebruikt aan het einde van Remake om deze werelden te creëren?
Ja, maar ze gooit toch juist heel bewust die white materia, geeft ze aan Cloud. Ze van neem deze even mee naar die andere
tijd. Ja, okay.
Ik vind dat dus een andere Aerith en een andere wereld die wel alles weet nog steeds. Want al die Aeriths weten
die leeft
alles
nog,
blijkbaar.
Toch?
Ja, maar je ziet dan Sephiroth binnen.
Nee. We gaan even terug naar de chronologie.
Ja, kom, maak jij even,
ja, okay, misschien is ze wel dood dan.
We hebben de black materia. Cloud, die op een gegeven moment wordt die gebrain-controlled om die naar Sephiroth te brengen. Tifa tackled Cloud, black materia valt op de grond.
Neppe black materia.
Ja, die is getransformeerd in een echte inmiddels. En Aerith, die pakt die op, die rent over die soort van boomstammen die je daar zo ziet lopen in de lucht. Cloud gaat achter haar aan en uiteindelijk vallen ze allebei naar beneden, komen ze in een soort world between worlds en dan komen ze in een andere wereld terecht waarin ze op date gaan. En je ziet daar aan de lucht dat er een scheur in de lucht zit.
Ja,
en dat is de wereld die eigenlijk gedoemd is al om te mislukken. Daar is waarschijnlijk de meteor al gesummand of zo. Iedereen heeft al geaccepteerd, de wereld gaat eindigen. Ze zeggen ook, als je met die marktmensen praat, er is weinig tijd meer.
Missen. Ja, fijn, bedankt. Ja. En nog een keer komt.
Nog een snoepje.
En dan aan het einde daarvan geeft Aerith, die wel nog een white materia heeft, deze Aerith, geeft hem aan Cloud, omdat zij weet, in Cloud's tijdlijn, wereld, so to speak, is die er niet meer. En dan vlak voordat Cloud weer terug gaat, Aerith duurt Cloud weer terug en dan zie je dat Sephiroth daardoor de deur komt.
Ja.
Wat er misschien op duidt dat Sephiroth zelf door al die tijdlijnen live
gaan zoeken. Hij zegt hier zit je.
Maar dat had ik dus wel door. En daarom denk ik dat ze niet dood is ook. Want je krijgt nooit expliciet beelden te zien van wat ik dan dacht de originele game.
Hij jaagt
zo
op
wordt
haar.
Gesplashed, dat ze zo die stok in de rug
hij jaagt krijgt. Op haar.
Ja, maar ze leeft nog.
Haar consciousness zit in een livestream. Ik zal je sterk vertellen.
Ja.
Ik heb het gezien. Ik was erbij.
Jacob, ben jij klaar met je vader? Ik moet nog even één bom droppen. Dan heb ik mijn grote bommen gedropt. En dan kunnen we daarna beginnen met wel of niet.
Sephiroth zei de livestream. De white materia hoort daar niet thuis. Dat is wat Sephiroth zegt. Over die white materia die Cloud krijgt.
Het is de ene keer dat hij boos wordt, denk ik. De ene keer dat je denkt van, nu gaat er iets niet volgens zijn plan.
Ja.
Van Sephiroth, ja. Klopt.
Oké.
Ja, mag ik?
Ja, Ik dacht dat je punt was.
Nee, helemaal niet. Nee, maar eigenlijk is dit, en dat heb ik nu meer door dan voorheen. Dit is eigenlijk het verhaal van Aerith en Sephiroth. Daar kunnen we tot zo op die hoogte kunnen we allemaal wel mee, inderdaad.
Yeah.
Van Sephiroth weet ik het 100 miljard % zeker. Die komt uit de toekomst, want waar wij mee te maken hebben is de Sephiroth van Advent Children, die film. Daar ben jij ook mee, Erik?
Ja, we hadden aan het eind van Remake zaten we ook al te speculeren. Ja. Aerith en Sephiroth komen uit de toekomst, want die weten alles. Ze weten alles wat Aerith gaat gebeuren en dat kan alleen als het al een keer gebeurd is.
Dus zij zijn, zij hebben volledige kennis over wat er gaat gebeuren, wat er is gebeurd. Noem het allemaal op. En dat is nu een strijd die zich gaat ontwikkelen. En ik denk dat de White Whispers in die zin ook Aerith zijn in de livestream. Die het opnemen. Want je ziet op een gegeven moment als Tifa erin flikkert, dan zie je de White Whispers en de Black Sephiroth Whispers het tegen elkaar opnemen. Je ziet die White Whispers ook proberen jouw party tegen te houden als Cloud Aerith gaat redden, omdat zij weet dat zij dood moet gaan. Waarom moet ze doodgaan? Om een aantal redenen. Sowieso ook voor Cloud, maar ook omdat zij één moet worden met die livestream. En haar hele conscience zit door die livestream heen verweven.
Ja.
Daarmee kan ze aan het einde doen wat zij moet doen.
Ja, maar, nee, ik moet zeggen, dit is wel wat ik ook had geconcludeerd. Ja, gek genoeg. Ja,
maar jullie zien het nog wel als allemaal verschillende edits in verschillende tijdlijnen. Ik zie het, je zit in die livestream met... En er wordt gezegd, er is één scène in Cosmo Canyon... wat de sleutel is. Als je die scène kijkt, denk je... Ah ja, fuck, dit is wat Simon bedoelt. Daar wordt iemand, gewoon een random NPC waar je langs loopt. Ik moet dat van hoesten als ik het uit ga leggen. Het is een random NPC waar je volgens mij langs loopt en heeft best wel een lang verhaal over.
Oh, ja,
dat haar verteld wordt door haar oma of opa of zo. Dat de livestream eigenlijk bestaat uit meer de hopes, de memories, de dreams van mensen. En hoe sterker die hoop is en die herinneringen zijn, hoe meer, hoe langer zeg maar die wereld, die plek van die herinneringen in de livestream kan blijven bestaan. En daarom zijn dus ook werelden van misschien iets minder grote. Herinneringen van werelden die wat korter bestaan. Dus dat je ook ziet van die scheur, dan dat zijn wat kortere werelden. Andere werelden hebben een iets langer plekje. En ik heb ook best wel lang soort van op dit pad gezeten qua deze game. En toen op een gegeven moment zag ik dit langskomen. Dit stuk team zei van, oh wacht maar nu, dit is het laatste stukje wat ik miste. Ja. Toen zag ik die langskomen en dacht ik, oh ja. Maar daarom vind ik het dus ook wel een belangrijk onderscheid tussen... Er zijn geen parallele universen, er is één planeet, één aarde, één livestream. En in die livestream
ja. Nee, ik snap het alles. Wel. Alleen ik gebruik gewoon de term multiversum, omdat dat nu... Het soort van hippe term is dat iedereen weet wat je bedoelt. Van oh, er zijn meerdere versies van deze wereld. Ja. Maar ik snap wel eigenlijk, het is geen multiversum, maar het is een livestream met allemaal werelden erin. Maar ik snap waarom dat belangrijk is, want Aerith kan door die livestream heen. Dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Ze kan surfen, alsof het een zee is.
Ja, net zoals Loki in de serie Loki.
Precies, dat is eigenlijk. Ik zag ook een take van iemand die zei van... ja, Sarfield wil eigenlijk de nieuwe Loki worden.
Ja, dat is precies hoe ik het heb geïnterpreteerd.
Ja.
Alleen,
ja.
Waarom
ik was
dus
er niet
zeg,
zo heel ver naast dan.
Waarom ik dus denk dat er misschien... Ze hebben de optie opengelaten dat Aerith misschien nog leeft ergens.
Heel goed.
Is dat je hebt die scène, die iconische scène. Sephiroth komt met zijn zwaard naar beneden. Mm-hmm. Als een soort snoekduik of whatever. En die steekt zijn zwaard door Aerith heen, maar dat zie je niet. Je ziet eigenlijk Cloud dat zwaard deflecten.
Ja.
En op dat moment zie je ook een soort dat regenboog-effect.
Ja, regenboog-effect is...
Datzelfde effect wat je ziet als er een andere wereld wordt gecreëerd.
Dat het enige keer dat ik dat gezien heb, is bij dat, dat Biggs rechts afslaat.
Of ja, dat is eigenlijk rechts afslaat. Daar zie je het ook en hier zie je het ook. Dus ze kunnen misschien zeggen... Oh, er is een wereld waarin Aerith nog wel leeft.
Klopt, en het lijkt alsof je daar een beetje tussen wisselt op dat moment.
Ja, dat
is.
Dus.
Maar je kan ook zeggen, Cloud is een fucking idioot.
Dat
zijn brein is totaal geklut.
Er
is niks meer van die gast over.
En wat vonden jullie van dit moment? Want ik was best wel in de war op een gegeven moment.
Ik heb het twee keer gespeeld en ik snapte het nog niet. De tweede keer snapte ik het minder erg.
Maar wat vond je van de impact, zeg maar? Uiteindelijk raakte het me wel, de dood van Aerith. Maar
Nee. De impact vind ik dan niet goed overgebracht. Want ik ben nog steeds gewoon... Nou ja, misschien ook wel, want we moeten 4 jaar wachten. Maar ik denk dat Aerith het leest. Ik heb niet gerouwd om Aerith. Geen seconde.
Ja, ik wel. Nee. Maar ik kwam ook echt die avond ervoor ook een uitvaart. Ja. En dacht ik, kunnen mensen alsjeblieft stoppen met doodgaan? Ja. Dat was echt wel
komt Aerith een zwaar moment.
Ja. Ik vond het wel minder hard aankomen dan het origineel. Want het origineel zie je totaal niet aankomen.
Ja.
En hier wordt eigenlijk de hele game er naartoe gebouwd. Zo van, oh, ze zit hier nu. Als je hier nu naartoe loopt, dan gaan we naar het einde toe. En iedereen weet wat er gaat gebeuren.
Yeah.
En dan vervolgens gebeurt het ook nog niet echt. Want in het origineel zie je net, hoe lelijk het ook was... Maar je ziet wel echt dat zwaard door de buik.
Wordt zij
op een gegeven moment
aan die stok geregen daar?
Ja, ze wordt gewoon...
Nike springt gewoon in precies 7 seconden naar beneden toe.
Dus dat hij naar beneden komt, dat is hoe ze doodgaat?
Ja, 7 seconden?
Oké.
Ja.
Maar dat zit ook in deze game, toch? Iemand zegt iets van...
In een remake zegt hij van... You got 7 seconds to change the world, zo denk ik het wel. Er heeft iemand een keer berekend zo van... Het moment dat hij in het origineel naar beneden valt... is precies 7 seconden. Tering.
Dus er wordt, in het origineel gaat die dat zwaard door de hoofd naar beneden is?
Nee, ja, hij komt achter haar en dan steekt door de buik heen van achter.
Ja, dus zeg maar wat hij in Smash doet altijd. En in het laatste gevecht dat je af en toe even aan het zwaardje hangt.
Ja, die aanval die hij ook doet in die... in het eindgevecht.
Ja,
die,
toch Nintendo weer, hè?
Ja, kijk, zo ben ik.
Oké, nou, dan gaan we vechten tegen Sephiroth.
Ik wil nog even terug naar dat
die
trials.
Niet zo, want ik was de hele game ook bezig met... Gaat ze wel of niet dood? Ik heb heel... Vorige keer dacht ik bij Remake zo van... Oké, alles kan, dus we kunnen misschien
redden.
Je kan er
redden, ja.
Er zit één punt in. En dat is Kate zit in de Haunted Hotel...
Ja.
Hij heeft in het origineel dat er een van die briefjes die uit die mond van die moeder komen.
Ja, ja, ja.
En hij heeft in het origineel heeft hij iets van een boodschap zo van... je gaat hetgeen verliezen wat je het dichtst bij je staat.
Ja.
Nu heeft hij diezelfde boodschap, maar daarvoor heeft hij... Als jij goed je best doet, kun jij je wereld redden. En of het belang... Nee, kun je redden wat het belangrijkste is voor jou in de wereld.
Ja. En ik dacht, oké,
als Ad for Children de hele tijd gaat... Dat is, zeg maar, Ad was het belangrijkste voor Cloud. Dat was zijn wereld. Daarom is hij ook nooit meer zomaar dezelfde geworden.
Ja.
Dus dat wees er zwaar op dat je Ad kon gaan redden.
Ja, dat dacht ik. Hè.
En toen dacht ik, ah, en toen op een gegeven moment die Sam's maar dacht ik... Oké, ze is gewoon wel echt voelie de pijp uit.
Nee, ze is echt niet dood. Nee, dat gaat deel 3 pas zijn, man. Deel 3 gaat pas uit. Deel 3 ga je waarschijnlijk nog drie keer naar dat
dood,
moment.
Waar is het anders?
Je gaat nog drie liggen. Keer naar dit moment in deel 3. Let op mijn woorden.
Maar zo gaat het in future style of zo.
Geen idee, maar het gaat gebeuren. Ja, nou, ja.
Wordt dood.
Back to the Future pas. Je gaat die soort van canon event ga je ongetwijfeld nog kunnen veranderen of aanpassen of opnieuw beleven of wat je nu ziet.
Ja, ik wil wel naar het einde toe. Ja,
nee.
Nou, maar wat vonden jullie van die scène van, je hebt die trials, allemaal superleuk. De helft vond ik geen zak aan, maar dan krijg je die van Aerith en dan ben je wel even...
Ik vond die allemaal goed trouwens.
Ja. Ik vond
allemaal erg goed.
Dat was wel echt een van mijn favoriete momenten.
Ja. Die scène van Aerith, dat je een klein meisje speelt die haar moeder verliest.
Die was het heftig.
Haar moeder gaat dood, maar dan word je ook...
te heftig.
Dan word je de straat opgestuurd en dan moet je... mensen om hulp vragen. Help, Jezus. Help, alsjeblieft. Mijn moeder zit te sterven.
Niemand helpt. Het is echt erg, hoor.
Niemand kijkt naar je om.
Toen zei ik ook thuis van, dit is het moment dat ik misschien niet heel blij ben dat games zo mooi worden of zo. Het komt wel te dichtbij.
Ik vond Red ook heftig.
Ja, die wordt geëxperimenteerd.
Die was ook sick.
Met Hojo. Hojo is echt viezer en smeriger en goorder dan ooit ook.
Ja. Yeah.
Barrett natuurlijk zo. Die was meteen zo, oké. Die vrouw van hem en zo, dat vind ik ook tragisch.
Ja. Die deed ook pijn, trouwens.
Want Juffie zie je denk Sonom uit Interlude weer terug.
Ja, met het
Gaan we, weet je wat ik benieuwd? Wat is het voor straks? Sorry.
Maar ook die scène van Aerith daarvoor, dat je in die in dat gevangenishokje zit waar ze op haar wordt geëxperimenteerd. Dat alles blank is en rauw. En dat
die bloemen daar komen.
En dat die moeder een verhaal vertelt en dat het steeds ingekleurd is. Dat is Life on Strange Impact, jongen. Ja. Fucking hell, dat was echt heel goed.
Mooi. Ja, sick.
Dat was denk ik mijn favoriete moment uit de game. Favoriet, meest memorabel op zijn minst.
Van mij misschien ook wel. Oké, dan hebben we vechten tegen Sephiroth Reborn. Een soort van gast met meerdere hoofden of zo.
Sure.
Ja, we vechten tegen hem en daarna nog een keer los tegen Sephiroth.
Daarna
vecht
je tegen het menu van met zeven opties. Return to checkpoint. Will you check to return point? Checkpoint return.
En dan
yes,
druk je iets en dan zegt hij ja, maar dat kan niet.
Dan druk je iets en dan nu ga je terug naar hoofdstuk 6.
Aerith komt terug als een soort van force ghost om jou te helpen.
Ja, kijk, nu snappen we het. Een force ghost, ja.
Een soort van. Zack, die is ook nog, blijkbaar in de world waar de meteor eraan komt. De meteor, die zie je op hem afkomen, terwijl Cloud's party eigenlijk een soort van Sephiroth Reborn in zijn dimensie of zo duwt. Terwijl ze zijn een soort van samen in verschillende werelden, lijkt het, tegen Sephiroth aan het vechten.
Ja.
Ze verslaan hem, Sephiroth gaat er vandoor. Zack valt terug, weer komt terecht in die kerk.
Maar hij doet dat heel bewust ook, toch? Op een gegeven moment dan staat Zack voor die meteor. En
nee, die whispers.
Oké, dat was hem. En dan doet hij een of andere whispers. En dan valt hij naar achter. En dan is hij heel bewust, reist hij ook tussen die dimensies.
Nou, hij wordt erin getrokken.
As always heeft hij geen idee wat er gebeurt.
Nee, maar hij is wel helemaal cool ermee. Hij wordt wel weer,
ja, maar nee, als ik hem was, zou ik op een gegeven moment ook gewoon accepteren wat er gebeurt. Ja. Heen, want als iemand wel niet snapt wat er net gebeurt, is het Zack.
Dit is de reden waarom ik het meeste zin heb in deel 3. Aan het eind van het gevecht zegt Zack. Oké, als de werelden bij elkaar kunnen komen en weer los, dan kunnen ze ook nog een keer bij elkaar. Als deze game eindigt met Zack die weer gelukkig is bij Cloud. En
ja, ik word echt. Maar ik vind ook een Zack of Cloud keuze, zeg maar, vind ik zo moeilijk om te maken. Maar mijn voorkeur gaat wel uit naar Zack.
Zelfs ik zou misschien voor Zack kiezen. En ik ken die helemaal niet. Maar het is zo'n vrolijke, positieve guy. Als je hem ziet, dan dacht ik van, dat is Cloud met zwart haar. Alleen binnen 3 minuten besef je, het is een compleet ander karakter.
Ja. Vond je niet geweldig toen ze die flashback naar Nibelheim begonnen. En Cloud zat aan het vertellen aan hoe die in die vrachtwagen zat. En die is allemaal lekker squats aan het doen. En leuke grapjes aan het maken. Dat je denkt,
dat is helemaal klaar.
Dat is fucking Zack.
Maar goed, je ziet ook... en dat is het leuke aan dat deze game zo mooi zijn. Je ziet... Cloud praat tegen een soldaat met een helm op. En als je goed kijkt, zie je dat het Cloud is. Maar als je er niet over nadenkt, dan zie je... Want die helm die zit tot en met hier.
Ja.
Maar wij weten van... Oh, kijk eens naar de achterkant. Komt gewoon zijn blonde haren. En zijn gezicht is overduidelijk Cloud.
Ja, heb ik niet gezien.
Omdat hij... Praat gewoon tegen Cloud die gewoon misselijk wordt in die truck of zo. Maar Zack, dat doet Zack cool. Dus. Maar Zack is echt
goeie guy,
tragisch,
man.
Ik zeggen, als je kijkt zeg maar, het einde van Crisis Core en dan het begin van dit, wat daartussen gebeurt, vind ik Cloud ook echt mega tragisch. Dus ik heb moeilijk kiezen tussen die twee.
Is ook zo, ja. En ik vind het einde van deze game, zeg maar, na het gevecht ook echt ontzettend bijzonder. Want dat is waar de hele discussie door ontstaat. Is, leeft Aerith nog of niet? Cloud is de enige die Aerith ziet. Red 13 merkt haar even op. Maar in principe... En dat is ook het gekke. Kijk, als je zeg maar Aerith even wegdenkt... en er zijn dus bepaalde shots waarin Aerith verdwenen is... dan is die situatie heel gek. Want Cloud, die heeft zoiets van... Oké, die is best wel vrolijk. Die okay, heeft zoiets van, let's go. Terwijl iedereen zit daar te huilen... op die rots en later ook in het gras.
Maar dat wordt wel opgemerkt ook door de party. Dat Cloud een andere vibe heeft.
Ja, Barrett zegt tegen hem... Yo, ben je oké? Want we hebben je nodig.
Als er iets gebeurt, laat het me weten.
Ja.
Ja. Er is niks aan de hand. Toch?
Nee, ik ben cool. Ja, letterlijk. Gewoon, ja. Nee, er staat een volledige geest naast je, maar verder gaat het gewoon prima.
En
ja.
Dat is ook...
Oh, dus je bent het mee eens dat ze dood is?
Nou, zij is in die livestream.
Ja.
En
dat is hetzelfde als
dood. Ja, dat is een beetje dood.
Nee, maar ik denk niet dat je dan dood bent.
Dood is,
man.
Nee,
maar iedereen zit in de livestream. Dus ja.
Maar denk je niet dat...
Alleen zij
dat
kan wel besturen.
Jullie denken niet dat er een manier is waarop zij zichzelf weer zeg maar kan manifesteren tot een fysieke gedaante? Vanuit...
Weet je wat het is? Je moet eigenlijk Advent Children kijken.
Ik denk dat wel namelijk.
Sephiroth zit in Advent Children. Terwijl je een verslag hebt in de OG Final Fantasy 7. Advent Children speelt zich later af.
Ik vind dat sowieso heel cool dat een film dus kennelijk een canon doorstartverhaal is van of daadwerkelijk verder gaat bij een game.
Voor mij is 2 jaar later.
Het is fucking crossmediaal campagne voor.
Ik denk dat. Maar wat dus belangrijk is, is Sephiroth komt daar in terug. Die wel 100% vermoord is in de OG Final Fantasy 7.
Ja. Yeah.
En daar zegt hij ook in, en daarom is Cloud ook belangrijk, zolang iemand mij herinnert, want zijn Genova cells, zeg maar, zitten dus, die hebben die hele livestream, zeg maar, vervuild. Zolang die cellen erin zitten en iemand dus herinneringen heeft aan Sephiroth, zolang hij dus onderdeel van de consciousness die in de livestream zit, kan hij terugkomen.
Ja, maar dat is toch
hij
zegt ook zo?
Nee, maar hij komt niet terug zo van... Oh, hey, ik leef weer.
Ben ik weer.
Surprise,
zijn invloed, hij kan mensen zeg maar overnemen. Zoals Genova dat ook kan.
En Sauron.
Dus zijn presence in die livestream...
Met zijn ringetje.
Is, ik heb Sauron nooit iemand zien overnemen. Maar zijn presence in die livestream betekent dus dat er is nog iets van hem... wat een fysieke invloed op de wereld kan hebben. Dat is waar Aerith nu zit.
Maar dan geldt dat toch ook voor Aerith?
Ja, maar dus is al dood.
Ja,
het is een Force Ghost.
De clue die we hebben...
Is Obi-Wan Kenobi dood?
Ik accepteer de Force Ghost.
Ja. De clue die we hebben is dat Cloud dus Aerith ziet... maar ook dat hij als enige die lucht ziet. Want hij zegt, niet naar boven kijken.
Ja, daar ben ik wel, dat is wel een van de dingen waarvan ik denk... Ik snap het niet helemaal.
Wat is sowieso de eerste keer? Waarom zegt Aerith van kijk niet omhoog en dan kijk je omhoog en dan zie je die streep in de lucht?
Ja,
wat betekent dat?
Dan zegt ze dat dit universum is gedoemd te falen.
Ja, precies, maar hoe weet hij dat aan die streep in de lucht dan?
Nou ja, dat is wat jij als speler denk ik moet herkennen. Dit is een andere wereld die al hun zijn lot heeft geaccepteerd. Deze wereld vergaat.
Gaat eraan.
Het is in ieder geval een andere wereld. Dus het lijkt erop dat Cloud een soort van... of in beide werelden leeft. Dat hij een soort van bewustzijn in beide werelden heeft. Hij ziet Aerith en hij ziet ook zijn vrienden in de andere wereld.
Hij is eigenlijk een Force Ghost daar.
Nee, daar loopt iets door elkaar. Daarom is
het zo belangrijk het onderscheid te maken... tussen parallele universum, ja of nee.
Ja, dus het is een livestream op dezelfde planeet, dezelfde wereld.
Ja, maar waarom ziet hij die scheur?
Ik denk dat die scheur niet eens een hele goede uitgelegde is. Ik denk dat die scheur... Dat is denk ik niet zoiets van teruggekomen. Oh, dat zit sowieso en heel heftig. Ik denk dat meer iets is. Cloud, weet je, in de remake op een gegeven moment zit ze in die kamer van Red. En Aerith die praat dan met Red. En hij weet dan dingen, hij ziet dan dingen. Omdat zij gewoon een veel andere connectie met de livestream hebben. Zij zien die whispers eigenlijk pas op het moment dat Aerith, die is de eerste die ze ziet. En eigenlijk iedereen die met haar naar haar komt, zien die whispers. Ja. En ik denk dat Cloud nu zo connected is met Aerith. In tegenstelling tot de rest, dat hij ook meer dingen ziet dan een Barrett, dan een Tifa. Ik denk dat Red 13 het ook ziet.
Ja, maar dat betekent dus dat deze wereld waar deze wereld gedoemd is.
Nou ja, die Scar die staat van oké, jullie zijn bijna ten einde. En deze wereld die gaat nu wel naar een punt van hey, Sephiroth, de Black Materia. Alles loopt op zijn einde, zeg maar, deel 3. Zo zou ik het interpreteren.
Oké, dus jij denkt ook dat deel 3 slecht eindigt?
Nee, maar in principe, steven je
scheur,
op
planuren, zo.
Een Sephiroth af die de wereld wil vernietigen.
Komt even een stukje doorlangs, die maakt het even weer. Nou, ja, ik vind het wel interessant hoor.
Nog even als afsluiting, Cloud heeft nog de Black Materia, die stopt hij in zijn bus of zo.
Oh ja, die heeft
vlak voordat het gebeurt,
dat is fucking
krijgt hij weer een soort van hoofdpijn.
Genova brain freeze.
Terwijl hij echt in het gevecht nog zegt van that shit won't face me anymore en dan... daarna toch wel weer. Ja, dus Shepard speelt een soort van spelletje met hem. Die geeft Cloud het idee dat hij los van zijn input is. Maar daar is hij.
Maar hij roept Cloud naar zich toe.
Ja, net als al de Black Robes. Dus Cloud weet ook waar ze naartoe moeten. En daarna heeft hij nog een laatste gesprek met Aerith. Cloud belooft om Sephiroth te stoppen. Aerith belooft om de meteor te stoppen. En dan krijgen we als afsluiting... No promises await at Journey's End. Ja. Dat is de laatste.
En dat is wat ze elke keer dus doen. Ik vind wel, zeg maar, belangrijk... Het is iets uit, zeg maar, de verdere... De OG. Maar je moet eigenlijk wel zeggen... Als je kijkt waar heen gaat, kijk... Cloud staat op... Die gaat breken, zeg maar. Dat is een belangrijk punt uit het origineel.
Ja.
En dan moet hij uitkomen, noem dan maar op. Maar dat gaat echt ver. Daarom had ik geen impact nu ook bij Aerith die doodgaat. Zoals Erik ook zei, van, ik vond minder erg dan in het origineel. Want spelers van het origineel weten dat zij doodgaat. Oh, dus in het begin was dat heel heftig in het eerste deel. Maar nu leven daar zo lang naartoe. Iedereen is ook, oh ja, ze gaat dood. Dus dat is ook een klein beetje zo van...
Ik.
Ja, precies, maar het is een klein beetje van, nou ja, oké, prima. Alleen waar het om gaat is het moment... Want hij, als je het over ontkenningsfase hebt, dat is waar Cloud nu zit. Er gaat een moment komen dat hij... gaat beseffen dat zijn brein hem niet meer kan tegenhouden... of dat Aerith hem niet meer ervoor kan behoeden. Want ik geloof ook dat zij vanuit de livestream... wel een beetje hem probeert tegen te houden. Zo van, hey, dit is nog niet het punt om helemaal te breken. Op het moment dat hij zich gaat neerleggen bij de realiteit van... oh, ik was niet in Nibelheim.
En dat Aerith verdwijnt.
Dat was Zack. En Aerith, oh fuck, Aerith is dood. Want zelfs vorige keer, het enige waar hij zich, wat hij zich realiseert... is dat hij niet in Nibelheim was. Want toen was het in het origineel was niet in vragen... of Aerith wel of niet dood was. Nu gaat hij dus een nog hardere klap krijgen. Ja, ik kan niet
dus het
niet
is
wachten.
Geen berusting van Cloud dat hij Aerith ziet. Hij denkt daadwerkelijk
ik denk dat
Aerith...
zij hem misschien ook nog een beetje helpt. Zo van, oké, this is too much om nu te verwerken.
Oké.
Maar
interessant.
Het feit dat... Ik denk wel dat hij... We zitten wel op een punt, wat mij betreft... dat Cloud gewoon zegt van, ze leeft nog. En het is niet eens meer
soort
een
Cody.
Ja, yes, eigenlijk ben ik een soort Cloud. Deze hele aflevering al.
Maar daar ben ik wel benieuwd naar wat ze daarmee in deel 3 gaan doen. Want, dan nog één dingetje wat jij zegt, Cody... Helemaal aan het begin van, of aan het einde van Edward Rising, of aan het einde van het origineel. En dat is natuurlijk, zeg maar, toen de tijd iedereen die toen speelde was.
Noem je Jacco nou weer gewoon steenvast Cody?
Ja,
doe ik
het gewoon. Nee. Maar over 500 jaar is sowieso.
Is toch, hè?
Over 500 jaar is iedereen op deze planeet dood. Leeft alleen nog Nanaki en zijn kinderen, noem het dan maar op.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook een beetje zo van. Maar ik denk uiteindelijk, laatste wat ik erover zal zeggen dan. Ik denk dat dit is een battle tussen Aerith en Sephiroth. En de een wil van de aarde zijn ruimteschip maken. En de ander wil dat Advent Children nooit gebeurt. En dat echt elke trade van Sephiroth uit de livestream geweerd wordt.
Ja,
klinkt logisch. Vind ik op zich.
Ja. Hoe denken jullie dat het volgende deel gaat heten? Want ik denk dat het Reunion gaat worden. Omdat
zo heet Crisis Core.
Ik denk Relive. Dat is wat ik denk.
Relive?
Relive, jij gaat toch weer opnieuw allemaal moeten meemaken wat er gebeurde met...
Dat is geen woord.
Relive, natuurlijk wel.
Herleven is dat geen
woord? Oh ja, wel.
Dat is geen woord.
Nee. Ik weet niet, man.
Relive.
Ik vind Reunion de meest logische.
Ja, dat vind ik ook de hele tijd. Die heet al zo.
Ik vind Reunion te logisch.
Die andere game heet al zo.
Reenact.
Ja. Heel dat was hoofdstuk 10 of 11.
Oh ja.
Het feit dat Cloud en Tifa kussen trouwens is wel... Zat ik met een glimlach van oor tot oor.
Bij mij niet.
Kan bij
jou niet.
Nou, maar bij jou gaat de Aerith ook niet dood. Dus.
Nee, ik heb daadwerkelijk niet gekust met
nee,
Tifa.
Je moet dan wel met alles met haar gedaan hebben.
Heb je met Aerith gezoend?
Kind of, ja. Ja.
Geknuffeld.
Maar dat is de vriendin van Zack. Hoe kun je?
Ja, klopt. En dan zeggen ze ook tegen elkaar. Dan zegt Aerith zegt van, yo, best wel kut wat er allemaal gebeurt. Maar dit is wel wat ik wil. En dan zegt Cloud ook
niet.
Van,
is het echt?
Ja, in het reuzenrad.
Oh my god. Ik heb expres steeds met een grote boog om Aerith heen op dat ik dacht...
Nee,
je bent
ik heb dat bij Tifa gedaan.
Vriendin, jij weet niet dat hij dood is.
Nee, maar ze zeggen wel, spreken wel aan elkaar uit van... het is ingewikkeld, deze relatie
niet
nu. Maar het is voor ons allemaal beter. Het is voor Zack beter. Die kan door met zijn leven.
Hoezo is het voor Zack beter? Die is dood.
Ja, dat zeggen ze tegen elkaar, zodat ze kunnen betsen. Natuurlijk. Ja.
Vieze cheaters.
Deze game kiest wel een beetje een kant, voor mijn gevoel.
100%. Het kiest wel Aerith kant.
Ja.
Ja. Vind ik heel vervelend als Tifa boy.
Nee. Heel de ik heb juist heel erg het gevoel dat ze je naar Tifa duwde de hele tijd.
Dat heb ik ook, ja.
Ik had het gevoel
aan
dat
het einde juist. Ja, aan het einde heb ik juist wel het gevoel...
Ik heb het gevoel dat je wel een speciale band hebt met Aerith, maar dat ze romantisch gezien...
En dat is hoe
je
wij
naar Tifa
toeduwen.
Want ze zitten ook de hele tijd...
Nee,
als
wordt wel
Aerith met Tifa
toegeduwd.
Met elkaar, tegen elkaar praten... dan zet Aerith ook de hele tijd ernaar te vragen... oh, wil je over jongens praten en zo?
Ja. En dan gaat zij het over Zack hebben. Dat is ook wel waar. Ja, oké, fair enough.
En gebeurt Aerith, nooit. Aerith weet dat
ik heb, bij mij hebben ze nooit over Zack begonnen uit zichzelf. Helemaal niet.
Nee, maar het wordt een beetje soort van geïmpliceerd.
Wat wel
zij
vaak gebeurt is...
De...
Dan doe ik een date met Aerith of zo... en dan ben je daarna met z'n allen... en dan zegt Tifa van... waren jullie op een date? En dan zegt Cloud...
Ja, dat was dat het link. Aan het begin, ja.
Dat
ja.
is het dan. Nice, ik voel me wel altijd schuldig. Dat ik het hele verhaal stuurt me richting Tifa en ik zo naam, good.
Ik wil wel even nog voor de echte hardcore, wil ik even weten wat Erik hiervan vindt, voor de ontzettend hardcore luisterers. Gaan wij Angeal, of nou, beter gezegd Genesis, zien in deel 3?
Er waren al wel heel veel mensen die speculeerden dat Genesis hierin zou zitten.
En is er een lijpere naam dan, dit? Ik zei tegen Cody, deze twee namen, zeg maar, je hebt Nero the Sable en Wise the Immaculate, geloof ik.
Ja, die
die
in
namen vind ik zo... Oh,
ja, die zijn echt lekker.
Zulke lijpe namen.
Nero.
Maar goed, Nero zit natuurlijk in
Integrate. Zat het, ja.
Integrate, ja. Gaan wij dus een van hun zien?
Ik denk van wel.
Ja?
Ja, waarom niet?
Ja, maar dat
ze hebben fucking Vincent Vanatar. Die gasten die leven nog na hoe heet die game? Dirge of Cerberus. Genesis. Ik denk dat Genesis.
Is Dirge of Cerberus niet na Final Fantasy 7?
Is dit ook een game?
Ja. Ja,
verder voor, dan weet ik het.
Voor dat wij deze podcast met z'n tweeën nemen. Geen idee.
What the fuck is dat nou weer?
Het is een game met Vincent. Game.
Super slechte PlayStation 2 game. Nobody cares.
Ja, PlayStation 2 game.
Maar Nero the Sable, die heb je. Dat is die broers met Vice the Immaculate. Wat ik nog steeds lijpe naam vind.
Okay.
En hij is de baas van Interlude. Wat zeg maar de Yuffie DLC is van Remake.
Ja. Yeah.
En hij kilt Sonon uiteindelijk. Of haalt Sonon in ieder geval de Chaos binnen.
Okay.
En de vraag is dus, want Wijs en Nero die hebben dus een band met Vincent. Maar die zitten niet in de OG Final Fantasy. Komen die nog terug? En
luister.
Zij hebben ook, volgens mij hebben zij...
Luister.
Zij hebben Genesis volgens mij zeg maar binnengehaald en ergens onder Midgar gezet. Ja. In een soort Eternal Slumber.
Ja.
Luister, dus ik ga achterover zitten, Erik. Take it away. Ja.
Deze game heeft echt superveel fanservice voor mensen die al die fucking Final Fantasy 7 games hebben gespeeld. Zoals wij. Ik bedoel, als jij gewoon een Final Fantasy 7 Rebirth gaat maken, dan had je niet Cisne erin hoeven stoppen. Want niemand weet wie dat is.
Oh,
behalve
dat
mensen
moment,
die Crisis Core hebben
dat
gespeeld.
Moment is zo
het is gewoon een vrouw die in Gongaga woont nu.
Ik had wel aan alles door dat we haar moesten kennen. Dus ja, Simon ook dus niet erin. Wacht even, jij kent haar natuurlijk helemaal. Je zegt, hoe moet ik weten wie deze lady is? Komt die vandaan?
Ja, het is gewoon een leider in Gongaga. Die leidt gewoon, weet ik veel wat.
Je ziet
die is gewoon terug naar huis gegaan na de gebeurtenissen.
Je ziet exact aan iedere character model hoe goed die gemaakt is of ze redelijk belangrijk is.
Ja.
Van NPC tot protagonist.
Dus je kan zeggen, ze hadden het niet in hoeven stoppen. Voor nieuwe mensen had het niet gehoeven. En zelfs voor mensen die Final Fantasy 7 het origineel hebben gespeeld, heeft het niet gehoeven. En ook Nero en Wise, die zitten in Integrate ineens. Dat je denkt, ja, waarom? Nou, omdat het leuk is voor Simon en Erik.
Die Dirge of Cerberus.
Dus ik denk dat Genesis terugkomt. Ja.
Ja, Genesis is wel even een plot. Die heeft zo'n grote invloed in het verhaal. Dat ja, als je hem... Kijk, Cisne kun je erin doen als soort van... Oh, grappig, we komen tegen, maar het heeft geen invloed op het verhaal. Maar Genesis is in principe gewoon een Sephiroth, zeg maar.
Oh, okay.
Zo moet je het een beetje zien. Hij is ook een van die drie guys die samen als een soort van broers opgegroeid zijn. Dus als hij terugkomt... Dan moet ik zeggen, ik dacht
ik
ook
niet,
dat
ze zaten de hele tijd met Loveless en zo. Dat toneelstuk. Ik dacht echt, daar komt Genesis daar het podium op. Daar komt hij.
En Nero, ik moet zeggen, Nero hebben ze ook in Interlude als een bad guy neergezet. Eigenlijk de implicaties van zijn aanwezigheid in het verhaal en Vincent is net zo groot als Comet en Hope of Holy. Ik bedoel, daar zou ook een soort van wereld slopend monster in verschil zitten. Daar kunnen we 100.000 over lullen. Die hebben ze ook geïmplementeerd en die hoeven ze niet terug te brengen.
Nee.
Dus maar ik denk dat wel, kunnen ze met Genesis ook wel doen.
Ik denk wel, kijk, hoeveel verhaal heb je nog over voor een deel 3? Ze gaan
dat
nu de wereld
ook
redden.
Af, ja. Ja, want er is niet heel veel meer
ze
over
gaan die
het origineel.
Vier fucking
toch?
Weapons of zo halen.
Hoezo is er niet veel over het origineel?
Nou, zeg maar, qua omgevingen. We zijn nu best wel
rap. Waar ga je nog heen?
De wereld heb je al gezien.
Je gaat nog naar Rocket Town, dat is het. Die hebben ze overgeslagen. Die gaan ze wel doen.
Ja?
Ja.
Waarom?
Maar denken jullie dat dit een soort van God of War Ragnarok-achtig vervolg
wordt?
Nee, gast,
heel deel 3 wordt weer deel 2 en deel 1 opnieuw beleven en anders insteken en redden en fucking time travel.
Ja, maar ik bedoel qua omgeving.
Jij denkt dat het een endgame wordt?
Absoluut. En sterker nog, ik weet het vrij zeker.
0%?
Nee, dat denk ik ook niet.
Dit zijn geen multiple universes en dat is geen...
Ja, maar het is misschien niet de universe, maar ze gaan sowieso terug om canon events om te draaien. Ja, absoluut.
Ik wil alleen maar zeggen, er is genoeg ruimte in deel 3... Als je weer een game van 80 uur wil maken, om even Vincent Valentine.
Ja,
backstory.
Leg die guys even uit. Wie is hij? Waarom de fuck moet hem ineens weer
die podcast is er veel te lang.
Ja, dat is. Nee, maar luister... heftig om over Genesis te beginnen, überhaupt.
Maar ze doen wel alsof hij heel belangrijk is.
Hij is heel belangrijk. Hij is een ex-Turk. Ex-Turk, denk ik, ja. Ja. Hij heeft een familie die vrij relevant is.
Oké. Okay.
Laten we dat maar even laten wat is voor nu, Vincent.
Oké. Okay. Ja, ik denk ook dat. Stel, ze gaan helemaal off the rails, dan kun je nog wel zeker zo'n groot game maken. Maar voor mijn gevoel is
Final Fantasy Remake is gebaseerd op 4 uur Midgar.
Ja, precies. Ja,
ja maar dan hebben ze ook allemaal shit bij verzonnen. Echt insane.
Ja, ja, maar daarom maak ik me ook totaal geen zorgen zo van... Oh shit, de volgende wordt 20 uur. Nee, zeker.
Maar wanneer denk je dat jullie dat die ongeveer uitkomt?
3 jaar.
Ik denk 3 jaar, ja.
3 jaar.
En houden we deze spelwereld aan? Of gaan we toch weer lineairder?
Ik denk dat moet wel. We moeten toch gaan vliegen.
Ja, je krijgt een fucking airship.
Hij heeft ook gezegd. Ik weet niet...
Gaat vliegen, ja.
Nee, want dit is de wereld. Er is niks... Ja, Wutai krijg je nog trouwens.
Wutai, maar Wutai ze gaan Rocket Town ook nog wel doen.
Ja, dat weet ik. De oorlog tussen Wutai en Shinra is vrij beperkt in het origineel. Zo van bijna wegwerpen bijzinnetje. En ik merk al vanaf remake merk je al dat ze Wutai wel echt niet... Ja,
voor
ik
mij voelt dat belangrijk, hoor. Toch
gaat
wel.
Cloud worden die zeg maar helemaal zeg maar echt breekt en weer terugkomt. De Wutai oorlog ja, die denk ik echt veel groter neergezet dan die ooit geweest is. Ja. Want eigenlijk alles wat ze daarna gedaan hebben... is proberen die war een beetje uit te flashen. En het derde is natuurlijk Sephiroth stoppen.
Ja, en Zack weer.
En daar moet
Zack... Je sowieso weer interludes dat je Zack speelt... die probeert om zijn eigen universum aan de jouwe te plakken.
Ja, dat weet ik dus niet.
Aan je eigen wereld dan, geen universum.
Dan wordt het DLC.
Ja.
Gaat er nog DLC komen voor Rebirth dan? Want het is wel een goede manier om alvast een character model volledig te ontwerpen... zoals Yuffie, die dan gewoon klakkeloos kan overnemen je assets...
Ik dat denk dat volgens mij hebben ze gezegd dat ze dat niet doen.
Ja, van Yuffie hebben ze dat al gedaan.
Ja, qua dat niet natuurlijk. Ja. Qua Vincent of Sid bedoel
je. Kon nu gewoon alles van die Integrate pakken en in Rebirth stoppen. Want je had het toch al. En dat was waarschijnlijk met voorbedachte raden. Dus is dat mogelijk met een character of whatever?
Ik denk het. Maar ze hebben volgens mij officieel gezegd dat ze nu al het volgende deel aan het maken zijn. Dat ze niet
ze gaan geen DLC doen.
Volgens mij gaan ze
zijn op een heel eind klaar, geloof ik ook. Qua verhaal en al met inspreken bezig.
Ja.
Ik hou zo van die Vincent. Maar ik vond het wel zo raar in deze game. Dat je hem tegenkomt en dan zegt ja, ik ga met jullie mee. Maar je kan niet met me spelen.
Ik heb geen idee wie die man is.
Dan ga je die tempel in en dan staat hij gewoon zo bij de deur. Zo.
Ja, precies. Dan ga je terug naar Costa del Sol, je praat met iedereen en dan... Oh ja, dan staat er ook nog een op
iemand,
de trap.
Oh, we hebben niet nog zo'n brooding silent guy nodig en Cloud zo... Nee, inderdaad. En dan zegt iedereen zo... Dude, jij bent die andere. Ja, ik ben wel heel goed. Ik vind Sid ook wat meer backstory geven. Doordat hij de moeder van Everett zou kennen, vind ik ook dope gedaan inderdaad. Wat denk jij, daar ben ik nog wel benieuwd naar voor Erik, of jullie alle drie overigens. Wat denken jullie van die doorzichtige materia, die lege?
Je bedoelt die van Aerith?
Nee, die Cloud op het einde heeft. Hij heeft die black materia, maar hij heeft dus ook die...
Die lege is toch die van Aerith, alleen dan leeg?
Die valt in het meer.
Holy.
Maar hij heeft een lege...
Dat is toch de white materia, wat het was? Alleen dat was de white materia. Uit.
Ja, maar hij heeft nu zit er niks in. Maar wat denk je daarvan?
Ja, wellicht dat die gevuld moet worden.
Precies, die zal
met gevuld moeten herinneringen. Worden, ja.
De vrienden. Dat is de echte avontuur. Nou,
dit is misschien niet de weirdste take die je kunt hebben erover.
Nee, dit is Square Enix. Het is Nomura. Het is letterlijk elke Kingdom Hearts game gaat zo.
Ja.
De kracht van vriendschap overwint alles.
Ja, het is een mooie boodschap.
Ik denk dat Kingdom Hearts erin blijkt te zitten.
Ineens fucking Donald Duck en shit.
Dat kan gewoon.
Het zou zo
hij zat er wel toe in staat, ja.
Sora, die ook een personage is. Nee,
dat hij altijd de sleutel was.
Ja, precies.
Ik moet wel één ding zeggen.
Ik kijk direct Erik aan dat ik een woordgrap maak ook. Dat is waar. Ja.
Die, leuk. Jullie hadden het over, zeg maar, wanneer komt die volgende game? Ik had echt op een gegeven moment, als je dit Gold Sasman gaat en je dat toneelstuk gaat doen. En dan krijg je een pauzescherm. En dan komen die draaiende tijdklok in beeld. Alleen maar om te laten zien van, dat gaat even 2 minuten voorbij. Dat was het moment dat ik dacht, wij zitten midden in een periode in gaming. Waar bedrijven omvallen, de werkdruk niet meer aankunnen. De games 7, 8, 9 jaar duren om er ook maar enigszins een beetje persoonlijk uit te zien. Qua productiewaardes, diversiteit en de kosten nog moeite die bespaard zijn. Deze game is een wonder.
Ja. Het is een monument.
Niet normaal.
Ja. En soms dacht ik ook, oké, als je dit gewoon eruit had gelaten, die stomme Kate Sid, dan hadden jullie minder werk gehad. En dan hadden wij eerder die game kunnen spelen.
Kate Sid is een topper.
Nee,
hij bedoelt dat stukje gameplay.
Dat stukje die doos moet gooien.
Die ene kamer, dat speelt weer 10 uur.
Nou ja, er valt wel voor te zeggen dat je deze game iets gestroomlijnder had kunnen maken.
Dan gaan ze aan het einde nog helemaal terug naar de Gold Saucer. Dus zo'n wedstrijd over wie
bijvoorbeeld
iemand anders zijn naam, de Don wil zijn naam eraan geven of zo.
Ja.
Dat was
alleen de dingen. Dio had zijn arm gebroken. En dan moet je daartussen. En ook 6 gevechten. En weer dezelfde. En weer tegen die Turks. En dat hoeft.
Maar wel een leuk gevecht tegen die nieuwe president van Shinra, toch?
Ja, dat was een leuk boss fight.
Daar was ik echt pissig over.
Had hij dan
2 keer zo makkelijk was. Want het was best een lastig gevecht.
Misschien hetzelfde gevecht als een remake op het dak.
Ja, in principe wel.
Ja, dat klopt.
Oh, ik dacht de nieuwe president.
Maar voor mij was dat wel een leuk moment. Ja. Ik was wel blij dat ik even een moeilijk gevecht kreeg. En dan door die dynamische difficulty was die ineens heel makkelijk de derde keer.
Oh, dat is heel gaaf.
Oh, bij mij niet.
Nee, op jou niet.
Cool, guys. Maar wat vonden we uiteindelijk van, om af te sluiten? Dus we hebben een hoop kritiek gehad, maar ook gewoon...
Ik zal beginnen.
We zitten er wel weer diep in.
Vanuit een nobody.
Yeah.
Als ik nu naar het plaatje achter Erik kijk, dan ben ik thuis. En dat had ik nooit verwacht van
welke
Final
wereld
Fantasy.
Van deze wereld?
Ik kijk gewoon daarin,
Erik. En gewoon als ik naar, als ik nu beelden zie van Cloud, de nieuwe Cloud, de kleurencombinaties die worden gebruikt in Final Fantasy, dan voel ik me thuis.
Ja.
Het heeft bij mij iets opgewekt wat ik alleen ken van Witcher en Zelda. En dat is namelijk een ongezonde obsessie. En dat is het grootste compliment dat je aan iets... Ik ben de realiteit even daardoor vergeten en zat minder in mijn hoofd. Dus fantastische game. Ik geef hem een 9,5.
Zo. Ja. Ik zou hem denk ik een 9 geven. Dat heb ik ook gedaan.
Ongeveer.
Ja, nee, ik vind het echt een fantastische game. Zeker als je het origineel gespeeld hebt. Je hebt er zoveel nostalgie bij. En het zijn gewoon de beste personages in een game ooit. De beste groep personages, wat Simon ook al zei. En
dan
beleef je gewoon een soort van 50-urige vakantie mee. Dat je die hele wereld doortrekt. Al die variatie, die verschillende omgevingen. Ja, dat is gewoon echt genieten. En dat dan het overkoepelende verhaal een beetje stottert. Daar kan ik dan wel mee leven, want ik heb hier echt onwijs van genoten.
Yes.
Ja, nou, voor mij is het een... Ik doe altijd, als ik een game uitspeel, doe ik altijd op Twitter even zo mijn meningen samenvatten. En ik zei er ook over, we gaan nooit meer een game krijgen als dit. Het is onmogelijk. Het kan niet, want je kunt... Dit is een game waarmee een deel van ons opgegroeid is, zeg maar in de jaren 90, en die de hele wereld in de fik zetten. En dan is het echt één van de meest invloedrijke games ooit. Dan ga je, hoeveel is het, 20 jaar later, 30 jaar later, ga je terug. Ga je een remake doen, wat ook nog eens een keer meta-commentaar is. En je houdt mensen, zeg maar... Ik kan me niet voorstellen hoe je ooit nog zoiets kan doen. Het feit dat toen wij remake opstarten, en ik weet zeker dat ik ook voor jou spreek, Erik, maar voor iedereen die er in de jaren 90 bij was, de eerste tonen van het fucking startscherm, van toen je remake opstartte, dacht je... Ik weet niet hoe we hier beland zijn, waaraan wij dit verdiend hebben als mensheid, maar we zijn er. Dan is dat ook nog eens een keer fantastisch. Is dat ook nog eens een keer, wat ik zeg, die meta-commentary op... Oh, maar wacht even, er zit een personage in deze game die alles al weten, zoals wij het ook al weten. En dan heb je nog absoluut de kersttaart dat het in 3 gedeeld wordt. En dan speel je dat tweede deel, denk ik ook, van deze game is... Het is ook nog eens groter en mooier dan
epischer.
Dat development zou moeten duren. Want wat ik net zei, als je kijkt naar hoe lang iedereen bezig is met games maken, hoe groot die games dan worden en de diversiteit daarin, dan ben je 10 jaar verder. En deze game doet het met ons geliefde Final Fantasy in een paar jaar. Ja, we gaan nooit meer iets krijgen. Ik zou hier ook nooit een cijfer aan durven plakken. Ik zou het ook niet kunnen. Ik ben ook niet jaloers op je dat jij de recensie hebt gedaan. Al mocht je wel eerder aan de slag. Ja, dat is natuurlijk wel lekker. Maar we gaan nooit meer zoiets krijgen. Voor mij is dit echt een ervaring. Die hele Final Fantasy 7-bubbel van Crisis Core tot het origineel, tot aan Advent Children, alles wat tussenkomt. Die hele bubbel is voor mij een ervaring. Dat is zeg maar een hobby aan zich naast gamen. Zo voel ik het. En dit is fucking magic.
Nice. Ja, ik vond het ook een super bijzondere game. Remake vond ik iets meer gefocust. Maar uiteindelijk, ondanks alle delen die wat opgerekt aanvoelen. Soms vind ik Rebirth echt een waanzinnig unieke game. Het is echt een soort van virtuele vriendengroep die je opbouwt. De gameplay, de combat is echt, nogmaals het beste vechtsysteem wat ik in RPG heb gespeeld. En het is echt een soort van Marvel-niveau geworden qua speculeren voor mij. Ik ben zo benieuwd, weet je. Ik had dat vroeger ook altijd na elke Marvel-film. Dat je dan gaat nadenken, welke cameo's kunnen we verwachten? Wat gaat er nu gebeuren? En dat heb ik ook een beetje deze game. Maar dan is het iets... we hebben nu 2 games gehad. Er is nog 1 game te gaan. En het is ook weer niet zo dat het onafvolgbaar is. We hebben nu gewoon weer 3-4 jaar de tijd om video's te gaan kijken en theorieën te bedenken en daarover te speculeren. En dan kan niet wachten op het derde deel, man. Dat moet goed worden. Dus,
het is inderdaad ook die verdieping, man. Ik zoek dat niet zo heel vaak. Zeker niet als ik een game 120 uur heb gespeeld. Ben ik meestal wel klaar mee. Maar alles wat Simon me weer nieuw kon vertellen, of een van mijn andere vrienden me nieuw kon vertellen over het origineel. Ik heb ook Rocky. Kennen jullie ook wel?
Zeker die
Rocky
Town. Is een concept artist van
Rocky Schouten.
Rocky Schouten.
Ja. Ja. Die is net zo fan als jullie. Ik geloof met kan. Hij heeft me ook zoveel erover verteld.
Hij heeft ook
en wat
Tales
het voor
of
hem betekent. Daar heeft hij de boxart van gedaan. Ja. Ja.
Ik heb van hem een hele dope iets gekregen.
Die is helemaal gek ook van Final Fantasy.
Ja, klopt,
en als ik ook zie hoe gelukkig hem dat maakt of zo. En dat ik daar dan toch aan kan relaten. Terwijl het voor mij helemaal niet dat betekent. In geen enkel opzicht. Nou, dat betuigt wel van een sterk spelletje hoor. Hé. Verdomme.
Ik vind dat heel dope om te horen. Dat nieuwkomers ook, zeg maar. Op een heel ander niveau natuurlijk. Het is niet bij de eerste noot van het...
Nee, nu absoluut niet. Denkt, nee, maar nu dus wel. En dat is wel leuk. Als ik nu op mijn PlayStation menu per ongeluk op Final Fantasy sta... en je hoort dat monotoontje spelen... Ah, dat is lekker, man.
En ik zou ook zeker, ook, als je fan bent, naar de Final Fantasy concert gaan in 30...
Dat is ook wel leuk te zijn.
Ahoy, niet vergeten kaart kopen allemaal.
Shoutout. Wanneer is het ook alweer?
Dikke shoutout.
September of zo?
Het is de Dead's. Ja, dit zou ik moeten weten.
Het is.
Jij hebt dit voor elkaar gekregen trouwens, hè?
September is het. Ik ben...
Vertel dat nog eens even. Kun je dit vertellen?
Is het jou? Is het jou?
Nou, ik deed Games in Concert. Dat kennen jullie misschien.
Yeah.
Ook heel leuk. Komt ook weer terug einde van het jaar. Dat presenteerde ik. En wij deden ook voor agency waar ik voor werk ook zeg maar de marketing daarvoor. En toen kreeg ik een belletje van iemand en die of een appje van iemand zei: ik ben Mike en ik ben de componist van Lord of the Rings en weet je iets van Final Fantasy? Ik zo, oké. En eerst dacht ik.
Toen zei je: ken je Genesis?
Nou, ik dacht.
En denk je dat hij terugkomt?
En ik dacht eerst van, nou, die klonk niet helemaal zo van logisch of zo. Ik dacht de componist van Lord, weet ik het wel. Maar toen, later kwam hij toch bij me terug en toen bleek het te kloppen en die zei eigenlijk in een noot erop van, ik ken een paar hele rijke mensen uit, ik geloof uit Thailand, en die willen graag Final Fantasy Europese première in Rotterdam gaan doen. Toen dacht ik steeds van, dat is zo'n soort van koortsdroom waar ik in beland ben. Maar toen zijn ze naar Rotterdam gekomen en hebben we samen gezeten en hebben we de boel een beetje aangepakt met z'n allen. En nu komt er dus een de Final Fantasy Rebirth World Tour. De Europese première is dus nu in Nederland. In Ahoy.
Fucking dope.
Die ene regisseur is erbij. Of componist, sorry. En
Uematsu?
Nee, niet Uematsu.
Die van dit deel. Oh. Ja, weet je ook weer.
Ja, ik heb Hamauza. Ik weet het. Hij heeft ook 13, heeft hij helemaal gedaan. Als je Final Fantasy 13 soundtrack. Maar die is erbij. En ik vind het wel lijp eigenlijk, man. Om er zo bij betrokken te zijn. Als fan natuurlijk van het eerste uur en van de muziek. Dus dat wordt wel een concertje, ja.
Vet. Volg de Ron en Erik podcast.
Wat? Ja.
Ja, ik dacht, we zijn nu shoutouts aan het doen.
Oh. Nee, maar ik heb ook tegen jullie al gezegd. Ik had bijvoorbeeld tegen Cody bijvoorbeeld al gezegd. Van, hey, nu moet ik ineens, zeg maar, als je interview wil, dan gaan we even relen natuurlijk.
Ja,
snap je? Aan de andere
dat
kant van,
moet
je
doen.
Van de zijde. Maar dat wou ik nog wel even gedropt hebben natuurlijk.
Zeker,
ik krijg geen cent voor de kaartverkoop of zo. Dus niet alleen mij rijk mee maken, maar wel blij.
Wij zijn er ook. Dus,
wij zijn erbij, tenminste, als... Simon Kaarts geregeld.
Ja, daar kan ik nog wel net rekenen.
Ja, inderdaad. Shout-out naar Ron en Erik. Erik, waar kunnen mensen jou volgen als ze luisteren? En denk van, wow, hij heeft een leuk stemmetje.
Ja, ik presenteerde Ron en Erik podcast met mijn vriendje Ron Vastemans.
Dat was op zich te verwachten.
Gaat ook over games elke week. Dus
bijna 500 podcasts.
Er zijn bijna 500 afleveringen
dat is
bezig.
Crazy.
Bij januari is het 10 jaar.
Besef dat er zoveel op het internet van jouw stem en van onze stem staat... dat ze gewoon AI, 20 jaar aan films kunnen maken.
Ze kunnen AI.
Hadden dus wel eens iemand en die zei... Oh, ik heb je net ontdekt. Ik heb alle afleveringen teruggeluisterd.
You fucking what?
Wat?
Oh
my god. Wat zei ik 10 jaar geleden?
Die zitten net zo diep in die lore, zeg maar.
Die zitten inmiddels ook in een rolstoel bij de moeder van Aerith op zolder.
Ja, precies. Die zijn ook aan het fantaseren van... Oh, zou... En dan een gast uit aflevering 2 ooit nog terugkomen. Ja. Denk je dat ze dat doen?
Zou dat gebeuren? Een liefdeskind hebben?
Simon Zeideman?
En Simon, is hij eigenlijk Ron?
Ja. Ron en ik zelfs in dezelfde podcast geweest. Wij zijn safe.
Ik kan heel snel van stem wisselen.
Thanks, we wilden proberen.
Nee, ik moest even denken aan een verhaal wat ik vertelde voordat we begonnen met opnemen. Dat we wel eens Destiny speelden met een dude. En die stem die was zo sprekend Ron. En toen deed Ron zelf een keer mee, toen was het. Ja, ik hoor gewoon niet wie nou aan het praten is. Ja. Zelfs Ron zei, oké.
Okay. Nou, daar hebben wij nooit last van, Jacco.
Nee, ik weet niet of ik aan het praten.
Wou je nou Cody tegen hem zeggen?
Ja, eigenlijk wel. Cody.
Ja, wij worden echt vaak door elkaar gehaald.
Yep.
Ja. Thanks dat jullie er
waren. Dat ik dus nooit hoef te gaan trainen en shit. Nee. Ik kan gewoon lekker sandwichjes blijven eten.
In het parallel universum ben jij gewoon heel breed. Dus
dan ben ik fucking buff, gast.
Ja. Dit was long in the making. Ik hoop dat we dit voor het derde deel weer kunnen doen.
Ik hoop dat we het derde deel gewoon even gewoon 3 hoofdstukken spelen, zitten.
Laten we dat doen.
Gaan. Ja. Dat vind ik leuk.
Dat gaan we doen. Dat heb ik ook echt nodig.
Gewoon een soort boekenclub. Min Max doet dat ook.
Het is eigenlijk gewoon een boekenclub.
Ja, maar dat is een veel beter idee dan heel die fucking game 30 uur lang, of 130 uur lang uitspelen dan.
Ja, precies.
En dan
wachten tot Cody
de ene die me reageert, die zat twee
weken. Ik was niet klaar, Jacco. Niet waar trouwens.
Maar dat kunnen we samen met... Kijk, want mensen hebben nu ook... Ze luisteren dit alleen maar als ze klaar zijn. Ik vind het mooi als je gewoon zeggen van... Hey, we spreken met elkaar af. We spelen maar bijvoorbeeld de 3 hoofdstukken. En daar maken we een podcastje over die 3 hoofdstukken. En dan doen we dat zo.
Wat een goed twist, idee, man. Ik had het met denken.
En kunnen mensen ook vragen.
Hoe leem ben je als je bij een boekenclub gaat?
Zo ga ik de review ook doen, denk ik. Vind je het goed?
Ja, 3 hoofdstukken.
Er is niks mis met een boekenclub ook.
Nee, dat lijkt me weer.
Ook niet als je daadwerkelijk een boek leest.
Dat heb ik zeg maar nu geleerd. Ja.
Ik, nee, ik lees het, ben nu het Final Fantasy 7 boek aan het lezen... waarin ook veel meer nieuwe informatie staat.
Daar heb ik ook van gehoord.
Tales of Traces, Tales of Two Traces Past of zo. Het gaat over Tifa en Aerith, Glenn Lothbrok.
Ja, je had een foto van het boekje gestuurd.
Ja, dat is
leuk. Cool. Nou, tot de volgende aflevering. Tot de volgende deel kun je nog onze volgende aflevering luisteren. Volg ons even op de podcast-apps van Spotify en Apple Podcasts. En vond je dit een leuke aflevering? Laat even een beoordeling achter. Daar worden we blij van. We hebben ook een Discord. Die vind je in de beschrijving van de podcast. En je kan altijd mailen naar bonuslevelcast@gmail.com. En dan zien we jullie bij de volgende
Bonuslevel.
Nee, wij zien jullie bij de volgende Bonuslevel.
Bij de volgende Erik en Simon. Of zo.